Als jullie heel even willen luisteren allemaal.
11:15 komen ze allemaal binnen. De politici die krijgen dan ieder 5 minuten om zich voor te stellen. Om te zeggen, wie ben jij? Waar staat je partij voor? En hoe sta je tegenover Europa? Zeg je nou, we willen het liever zelf doen of... samen staan we sterk of iets ertussenin. Waarschijnlijk allemaal bekend. Daar krijgen ze dus ieder 5 minuten voor om zichzelf voor te stellen en hun standpunt daarover uit te lichten. En daarna gaan we dus om 11:20 krijgen jullie de ruimte om de beurt een vraag te stellen aan de politicus of politica die jullie verloot hebben gekregen. Daar krijgt de politicus, politica dan de ruimte voor om jullie te antwoorden. Ondertussen kan ik jullie natuurlijk het beste aanraden om bij te houden. Van, hoe komt diegene over, ook als het jouw vraag niet heeft. Zodat je straks kan uitleggen of kan bedenken van wie is mijn favoriete politicus. Dat is natuurlijk en hoe komt die over, vertrouw diegene, vind je dat diegene... goede standpunten heeft, ben je het ook eens met die standpunten, dat is ook wel belangrijk. Waardoor je diegene dus straks punten kan gaan geven. Op het moment, ik ga gewoon bij zo'n groepje aan die de vraag mag gaan stellen. En degene die daarop antwoordt. En dan ga ik naar jullie vragen van heb je antwoord gekregen? Want dat wil nog wel eens verschillen. Soms vraag je een politicus een vraag en dan krijg je een fantastisch antwoord. Maar het is niet altijd het antwoord op je vraag. Dus ik ga jullie een beetje helpen van, is dit het antwoord dat jullie verwachten? Dan kan er een beetje debat ontstaan. Dus als er iemand een opmerking of nog een vraag eroverheen heeft, dan is daar ruimte voor. Maar ga niet met z'n allen door elkaar. Laat even je bordje zien. Doe het omhoog. Dan geef ik je het woord als je dan rustig praat. Als we allemaal door elkaar heen gaan gingen, dan verstaan we elkaar niet meer. Dus dat is heel zonde. Dat zou heel zonde zijn. Ik ga proberen ook dat natuurlijk iedereen zijn vraag kan stellen. Dus we doen 1 ronde waarin jullie allemaal, al jullie groepjes, 1 vraag mogen stellen. En dan gaan we de 2e ronde. En dan krijgen jullie allemaal nog mogelijkheid van een vraag. Mocht het nou zo zijn dat het zo spannend is al de eerste ronde, dat jullie zoveel vragen of zo uitgebreide antwoorden krijgen, dan kan het ook wel zo zijn dat we misschien helemaal niet uit de 2e ronde toekomen. Dus vraag als eerste de vraag die je echt het belangrijkste vindt. En verdeel dat even. Ik ga wel proberen dat jullie allemaal die 2 vragen, want ik begrijp dat sommige mensen ook hun eigen vragen het liefst willen stellen, waardoor je anders helemaal niet aan bod komt. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Dus als jullie mij willen helpen, als ik ook af en toe iemand afkap, dat je niet denkt, oh wat gemeen, maar dat ik probeer iedereen aan het woord te laten komen.
Ja. En als je een opmerking hebt of vraag stellen, moet je dat staan?
Bij de eerste vraag, gewoon als je de vraag stelt, dan is het wel fijn als je er even bij gaat staan. En daarna ligt het er een beetje aan of het verstaanbaar of duidelijk is. En anders, als dat niet zo is, dan zal ik je vragen om even te gaan staan. Ja? Zijn er nog meer vragen? Dingen die onduidelijk zijn? Daarna, ja?
Moet je ook zeggen voor wie de vraag is bij het begin?
Zeker.
Ja, dat is wel leuk.
Ja. Ik zal ook vragen of we ze bij hun voornaam mogen noemen. Dat is wel in sommige gevallen wel handig. Achternaam zijn niet allemaal even eenvoudig. Daarna, op een gegeven moment zal het ook klaar zijn met debatteren. En dan krijgen jullie de volgende keer.
Ja,
de bel. Dan krijgen jullie allemaal dit stemvel. En dan kunnen jullie je punten gaan verdelen met je groepje. Wie jouw favoriete politicus is. Dat gaat, waarschijnlijk hebben jullie het allemaal al uitgelegd gekregen, maar mocht je dan de zenuwen allemaal vergeten zijn. Je geeft 4 punten aan degene die het beste vond, 3 punten aan degene daarna, en zo voort. Op een gegeven moment krijg ik die briefjes weer terug, die ga ik voorlezen. Iedereen zijn telefoon. Maar waarschijnlijk hebben jullie dat al. Dan gaan we gewoon kijken van uiteindelijk welke politicus of politica wint. Die gaan we natuurlijk feliciteren. Maar ondertussen worden jullie natuurlijk ook allemaal beoordeeld. Niet alleen jullie mogen de politici beoordelen. Maar jullie worden ondertussen ook beoordeeld door de jury. De jury bestaat...
Mevrouw Duiksel.
En
Janselaar.
En Liesbeth Wijs.
Kijk, dus deze mensen moeten jullie goed in de gaten houden.
En wij zitten hier.
En kijk, daar zit de jury in. Ja, en daarom is het ook belangrijk dat jullie het kaartje goed laten zien aan de jury. Zodat zij kunnen zien welk groepje welke ontzettend slimme opmerking heeft gemaakt. Jullie weten waarschijnlijk wat de prijs is als jullie een groepje wint. Een lunch en ja, dat is duidelijk. Ja, nee, dat is duidelijk. Dus hebben jullie er zin in? Ja. En iemand gaat iemand vragen.
Niet?
Mag ik dat heel even
bij? Nog even mensen, nog even.
Politici komen dadelijk aan bij de hoofdingang. Ik wil graag 4 vrijwilligers die met mij meelopen naar de hoofdingang. En die dan de politici, want die komen natuurlijk niet allemaal in 1 bus aan, om het zo met 1 voor 1 naar de zaal te brengen. Wie doen dat?
Ik.
1, 2, 3, 4. Kom maar.
Mooi. Mag ik jullie aanvragen? Want we hebben natuurlijk al 2 Kamerleden hier zitten, zo direct komen de andere 2. Ik vertelde net dat jullie een beetje zenuwachtig zijn, maar ik vroeg net ook of jullie ook een beetje zenuwachtig zijn.
Een beetje wel.
Ja, hè? En waarom? Klaas komt er ook bij. Mag ik trouwens jullie bij je voornaam noemen?
Natuurlijk. Ja,
dat scheelt weer. Zijn jullie ook een beetje zenuwachtig? Ben je ook een beetje zenuwachtig?
Nee.
Nee, het zou kunnen. Dit zijn toch de kiezers van morgen die jullie toch voor je moeten weten te winnen.
Nou, word ik zenuwachtig.
Ja, nee, dan is het goed. Dan is de spanning ongeveer gelijk verdeeld. Dat scheelt me. Jullie weten ook wat er verwacht wordt. Ik ga jullie zo direct om de beurt 5 minuten de tijd geven om jezelf voor te stellen. Wie ben jij? Wat is je partij? En je standpunt tegenover Europa. Zeg je samenstaande sterk? Zeg je de verantwoordelijkheid moet in eigen hand? Of zeg je iets daartussenin? Alle leerlingen hebben vragen voorbereid. Die zal ik op volgorde, we hebben ze in groepjes verdeeld, die zal ik in groepjes een woord geven om een vraag aan jullie te stellen. En dan daarna zal ik een beetje modereren. Of de vraag ook naar tevredenheid beantwoord wordt. Of dat er nog eigenlijk de vraag nog meer vraag wordt. En daarna krijgen ze de mogelijkheid om middels dit stemformulier te kiezen wie hun favoriete. Dus jullie worden gewogen ook nog eens. En ik ben benieuwd goed of de licht ontvonden. Daar gaan we dan achteraan. Maar ondertussen worden deze scholieren ook gewogen. Want zo direct neemt daar de jury plaats. En die zal kijken welk van de groepjes de goede vragen stelt, goed luistert, actief deelneemt. Aan beide zijden van de zaal wordt er gewikt en gewogen, beoordeeld. En gekeken of alles naar de vereniging gaat. Hebben jullie enig gezicht of Tanja al in de aankomst is? Nee,
en je kan het minder.
Oké, dus wie weet. Nou, we gaan nog heel even afwachten. Of zullen we gewoon beginnen? Zo. Ik hoop dat meestal op het moment dat je zegt we beginnen, dan komt diegene binnen. Dus ik probeer dat moment.
Maar nu niet.
Langzaam, dat is dan heel jammer. Hè? Ja, dan wil ik Klaas Dijkhoff van de VVD als eerste het woord geven.
Ja.
Jouw 5 minuten gaan nu in.
Ja, ik ben Klaas Dijkhoff. Ik zit nu 2 jaar in de Tweede Kamer. En dat deed ik eerst ontwikkelingssamenwerking en nu Europese Zaken. Ik ben een paar jaar geleden begonnen in de politiek in Breda, in de gemeenteraad, als lijsttrekker. En daar zit ik dus nu ook nog in. Maar waarom ik ooit de politiek in ben gegaan, ik zat op school, net als jullie nu, en ik had een leraar, maatschappijleer, en die was van de SP. Dat is mijn collega Prashad, en die draagt ook allemaal die leren broeken en zo, de rode leer. En die zei allemaal dingen waarvan ik dacht, ergens klopt er iets in deze verhaal. Maar ik wist niet wat. Dus toen ben ik me erin gaan verdiepen, omdat ik gewoon geërgerd was. Ik denk, het praat onzin, maar ik kon er niet, echt mee in discussie. Nou, toen ben ik me erin gaan verdiepen en dat is eigenlijk nog niet weggegaan. En ik ben echt een liberaal. Ik vind dat de overheid er wel moet zijn als je hem nodig hebt. Maar verder zo min mogelijk in de weg moet lopen. Je probeert allemaal je eigen leven te leiden. Dat doe je met je vrienden en je familie. Nou, dan probeer je allemaal gelukkig te worden. Dat is al een hele klus. En dan helpt het niet als de overheid ook nog allemaal in de weg zit. Met hoge belastingen of allerlei rare regels. Die jouw keuzes belemmeren. Dat geldt eigenlijk als je dat doortrekt naar Europa. Daar ook. Europa, dat kan heel goed zijn. Dan kunnen de Europese landen zelf kiezen om samen te werken. Om daar sterker van te worden. Zodat je makkelijker handel kunt drijven. En makkelijker ook kunt verhuizen binnen Europa. Maar het moet wel voor alle partijen beter zijn. Het moet niet zijn dat het voor de helft van de landen goed is. Ten koste van de andere helft. Zo werkt het ook niet. En zo werkt het ook niet thuis. Als je moet samenleven. En dat is in Europa precies hetzelfde. Dus op de economie kunnen we veel samenwerken. Dat moeten we ook doen. Landen die nu in problemen zitten, zoals Griekenland, dan ben ik eerlijk gezegd was ik eerst vooral heel boos op die landen. Want die hebben er een potje van gemaakt en die hebben ons zo vernietigd. Maar dan kun je of boos blijven en dan alleen maar daarop reageren. Of je kunt gaan nadenken, wat is nou eigenlijk voor mijzelf als Nederland beter? Ja, dan is het toch beter, omdat wij daar ook heel veel belangen hebben. En onze banen en ons geld en ons, jullie pensioenen dan niet. Maar de pensioenen van jullie ouders ook in mee gemoeid zijn. Dat je het land helpt, uit ons belang, maar dan wel als zij ook zichzelf willen helpen, als ze daar dingen veranderen. En als dat niet meer lukt, dan houdt het op.
Kijk, dat was binnen de 5 minuten.
Mooi.
Zo, hè. Nou, dankjewel. Zullen we gewoon het rijtje traditioneel afgaan?
Dat is prima. Ik ben Farshad Bashir en ik ben Tweede Kamerlid voor de SP. Ik sta nu op plek 13 voor de komende verkiezingen. En ik was ook ongeveer van jullie leeftijd toen ik een beetje mij ging verdiepen in de politiek. Ik was een jaar of 14 en ik kwam op straat SP'ers tegen. Die waren actie aan het voeren tegen de afbraak van woningen, zeg maar, die ook uiteindelijk door studenten bewoond zouden worden. En daarin plaatsen kwamen villa woningen. Daar is ook niks mis mee, maar op dat moment was er wel heel veel gebrek aan betaalbare woningen voor de studenten. Toen kwam ik met die mensen in contact en ik met hen gediscussieerd, ook bijvoorbeeld over de oorlog in Irak. Dat was een beetje toen de tijd heel erg actueel. Maar ook de oorlog in Afghanistan, die was net achter de rug. Ik kwam tot de conclusie dat de SP toch de partij was die mij heel erg aansprak. Omdat zij bijvoorbeeld tegen die 2 oorlogen waren. Het had ook op een andere manier opgelost kunnen worden. Maar ook over hoe ze over de samenleving dachten. Want in tegenstelling tot mijn collega van de VVD vinden wij van de SP dat die in de samenleving samen sterk staat. En op het moment dat er even minder met die gaat, of je hebt tegenslagen, bijvoorbeeld je wordt ziek, je wordt gehandicapt, je krijgt een hele nare ziekte, dan moet de overheid voor jou zijn om jou op te vangen. En dat de overheid is dus de samenleving met z'n allen. En dat organiseren we door bijvoorbeeld belastingen te heffen. En dat doen wij bij de SP naar vermogen. Dus heb je heel veel inkomen en heel veel geld op je rekening, dan betaal je meer belasting dan iemand die wat minder heeft. Want uiteraard, hard werken en succes hebben, dat is deels aan jezelf te danken, maar ook deels door de omstandigheden. Als je nou opgroeit in een gezin, zeg maar, wat weinig inkomen heeft en weinig geld op de spaarrekening heeft, dan is dat natuurlijk heel anders dan wat je ouders 5% van de aandelen van Shell hebben. Ik zeg maar wat. En wat Europa betreft, nog even iets anders. Ik ben dus 2008 Kamerlid geworden. Ik was toen ook het jongste Tweede Kamerlid. Nog steeds. Ik ben nu ook 24 jaar. En misschien straks met de nieuwe verkiezingen dat er iemand in de Kamer komt die nog jonger is dan mij. Het is hier ook een trend. Er steeds meer jonge mensen in de Kamer komen. Dus dat vind ik ook een goede ontwikkeling. Want jongeren die doen ook ertoe. En die moeten ook natuurlijk betrokken worden bij de verkiezingen. Dus het is ook een goede zaak dat er steeds meer jongeren in de Kamer komen. En dan nu Europa. De SP vindt ook Europa heel belangrijk. Het punt is natuurlijk dat sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk geen oorlogen meer hebben gehad tussen Duitsland en Frankrijk en alle andere landen die lid zijn van de Europese Unie. En dat vinden wij van de SP de grootste verdienste van de Europese Unie. Maar daarnaast ook natuurlijk de economische samenwerking. Kijk, dat vinden wij ook een belangrijk punt. We vinden niet dat landen, ook eigenlijk wat je zeg maar ziet met in Nederland als samenleving, moet je eigenlijk in Europa in. Samen sta je sterker. En als je samen met elkaar handelt en vrije handel kunt bedrijven, maar ook vrij kunt reizen, dan is dat natuurlijk goed. Maar tegelijkertijd vinden we ook dat heel veel zaken ook in Nederland georganiseerd moeten worden. Ons credo is dan ook, ons motto is dan ook, wat hier in Nederland gedaan kan worden, dat moet ook hier gebeuren. Dus onderwijs, wat jullie voor vakken krijgen, de gezondheidszorg, hoe de sociale zaken ingericht zijn, dat zijn zaken die we zelf hier in Nederland kunnen bepalen. En dan zeggen we dan ook tegen Brussel, handen af van die onderwerpen. Daar gaan wij zelf over. Maar andere onderwerpen, bijvoorbeeld criminaliteit, wat grensoverschrijdend is, en dat is toch onderwerpen wat Europees aangepakt moet worden. Iets anders is bijvoorbeeld is de Europese integratie wat de economische kant betreft. Denk aan de euro. De SP was daar een felle tegenstander van. We hebben toen ook heel veel actie gevoerd om te voorkomen dat de euro ingevoerd zou worden. Helaas is die ingevoerd en je ziet nu ook de gevolgen ervan. Namelijk, we zijn nu in een hele grote experiment beland en we weten niet wat gaat gebeuren. We hopen natuurlijk dat het goed afloopt, maar het kan net zo goed slecht aflopen. En dan al die punten wat collega Dijkhoff net noemde. De pensioenen, onze spaargeld, onze banen staan allemaal op het spel. Wij vinden dan ook dat nu op Europees gebied niet nog veel meer bezuinigd moet worden. Want als je nog meer gaat bezuinigen, dan maak je de economie kapot. Daardoor gaan mensen hun banen verliezen, daardoor gaat de werkgelegenheid. Mensen hebben dan geen vertrouwen meer in de toekomst. Wij zeggen dan ook juist nu het slecht gaat, we moeten juist in de economie gaan investeren, stimuleren, dus zodat het weer goed gaat. Dat mensen weer vertrouwen krijgen, ze weer geld gaan uitgeven, dat ondernemers weer geld hebben om dat weer te investeren, enzovoort, enzovoort. Ook binnen de tijd?
Ja, keurig binnen de tijd. Hartstikke bedankt. Welkom Tanja. Dankjewel. Mag ik Tanja zeggen?
Ja, graag. Ik ben totally gestrest. De taxichauffeur kon het niet vinden. We hebben echt rondjes gedraaid hier om het gebouw heen. En toen zeg ik dan, weet je wat, stop maar, ik loop wel. Dan ben ik hier naartoe gerend. Ja. Ja, dat is wel heel eerlijk, want hij heeft niet te veel geld gebruikt.
Ik begreep ook dat er koffie was gehaald. Is
ja, dan kan ik even zen worden.
Dat jullie ook de koffie krijgen, dat is wel fijn. Wij hebben een collega van de VVD en de SP al het woord gegeven. Dit is de coffee break. Tanja, jij weet ook wat er verwacht wordt. Ik ga zo direct om jou eerst nog even zetten te laten worden. Ga ik eerst collega van de VVV. Woord laten om te vertellen wie ben jij, wat is je partij en wat is jullie standpunt in Europa?
Nou, wie ben ik? Ik ben Robbie Bontes. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, maar die zijn inmiddels al de deur uit. Die zijn wat ouder. Ik heb, voordat ik de politiek in ging, lange tijd gewerkt. Eerst op scheepswerven. Gewoon vloeren maken op schepen, gewoon met je handen werken. Dus dat heb ik 5 jaar gedaan. Maar het ging heel erg slecht in de scheepsbouw. Dat was eind jaren 70. En toen ben ik overgestapt naar de politie. Politieopleiding gedaan, lid van de mobiele eenheid geweest. Veel werk op straat gedaan, politiewerk op straat. In Rotterdam, Rotterdam Centrum, de oude wijken van Rotterdam. Door in mijn eigen tijd erbij te leren, te studeren, ben ik opgeklommen binnen die organisatie. En dan kun je inspecteur worden en later ben ik hoofdinspecteur geworden. En mijn laatste functie was districtscommandant in de haven van Rotterdam. Waarom ben ik de politiek ingegaan? Nou, toen Pim Fortuyn vermoord werd, daar zat ik heel erg mee, want ik vond het verschrikkelijk dat iemand die voor zijn mening uitkwam, werd doodgeschoten. Ik vond ook dat verhaal wat hij vertelde, dat opvolging moest krijgen, dat moest doorgaan, dat verhaal. En dat was voor mij de reden om de politiek in te gaan. En ik vond de PVV het dichtst bij het gedachtegoed van Pim Fortuyn liggen. En toen heb ik een brief geschreven naar de PVV. Wel een tijdje later, want ik heb erover na moeten denken en mij verder in verdiept in bepaalde zaken. En toen heb ik een brief geschreven naar de PVV. En toen werd ik opgeleid als politicus. We hadden een klasje met elkaar en, om te debatteren en om gewoon dingen over Europa te leren. Dat heeft ertoe geleid dat ik in het Europees Parlement heb gewerkt. Dus ik heb een jaar in Brussel gewoond. Ik had een appartementje in Brussel. En in de weekenden ging ik dan weer naar huis waar ik in Helmersluis vaak woon. En dat heb ik zo een jaar gedaan. En toen vroeg de PVV van, joh, zou je niet liever naar Den Haag komen? Naar de Tweede Kamer, die kunnen jullie goed gebruiken. En toen ben ik overgestapt naar de Tweede Kamer. En ik zit nu, net zoals Klaas, 2 jaar in de Tweede Kamer. Ik sta nu op nummer 5 op de lijst voor deze verkiezingen. En ik hoop weer erin te komen. En ja, op de 50 plek is die kans. Die is behoorlijk aanwezig. Laat daar ook eerlijk in zijn, zonder arrogant te zijn. Verder, hoe kijken wij aan tegen de Europese Unie? Nou, de belangrijkste gedachte is dat Nederland een zelfstandig land moet blijven. Een soeverein land noemen ze dat. We moeten geen provincie van Europa worden. We moeten echt baas over alles blijven. Dus we vinden dat Brussel nergens over moet gaan. Niet over onze straffen, niet over ons geld, niet over onze economie. Wat we wel willen, is economische samenwerking met de Europese Unie. Want je hebt wel een verschil, hè? Europa is het continent, de Europese Unie. Dat is echt het, inmiddels al het politieke samenwerkingsverband tussen 27 landen. Wat dat betreft zeggen wij van samenwerken op economisch gebied, handel drijven, vrijhandelsverdragen, prima. Niks mis mee, maar wij moeten baas worden weer over alles wat er in dit land plaatsvindt. En geen bevoegdheden afstaan aan Europa. Ja, en als ik kijk naar bijvoorbeeld de euro, dan zeggen wij van ja, die gaat geen lang leven meer leiden. De euro die staat echt op het punt van instorten. Daarom zeggen wij van joh, werk voor het probleem uit voordat het dadelijk helemaal escaleert. En ga terug naar je eigen oorspronkelijke munt. Ja, dat kan de gulden zijn, dat is de gulden in ons geval. Dus om erger te voorkomen zeggen wij, ga nu al je maatregelen nemen. Ga ook je maatregelen nemen met die Europese Unie. Want waar het nu op lijkt is dat het de kant op gaat van de superstaat. Want men is bezig, de gedachten zijn er al, om een ministerie van Economische Zaken op te richten. Een ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ministerie van Sociale Zaken. Een ministerie van Financiën. Steeds gaat het een stapje verder. En voordat je het weet, ben je geen baas meer in je eigen land. Dus we leven nu in een cruciale fase, daarvoor het gaat van, worden we een provincie van Europa, van de Europese Unie, of blijven we een zelfstandig land, blijven we een baas in eigen land, en wij kiezen voor het laatste. We willen graag baas in eigen land blijven, en daar staan we voor.
Dankjewel, Louis. Dat is helder, duidelijk en binnen de tijd, dus fantastisch. Ondertussen hoop ik dat jij ook al een beetje de zet.
Ja hoor, ja, dat gaan we mee vreselijk. Ja.
Oh, ik zou zeggen, de 5 minuten zijn bij jou.
Oké, okay, ja, dankjewel. Mijn naam is Tanja. Tanja Jatnanansing, hele moeilijke achternaam. Weet ik inmiddels, ik kan het ook heel goed spellen. Het is eigenlijk heel simpel, waar komt die naam vandaan? Misschien dat wel leuk om te vertellen. Komt uit India. En dat is een naam, Singh, dat staat voor een hele hoge kaste. Hè? Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè? Als je vanuit, tenminste is ook mijn vader het allemaal verteld. Die zei, heel lang geleden, toen hadden de mensen werknemers nodig vanuit het buitenland naar Suriname. En toen hebben ze een aantal Indiërs uitgenodigd om naar Suriname te gaan. En als je het heel erg goed hebt in een bepaald land, dan denk je niet, hé, ik ga op een boot springen en ik ga naar Suriname. Dus mijn overgrootvader, die had wat op zijn kerfstok. En die dacht, weet je wat, ik ga gewoon die boot op en ik ga naar Suriname. Dus die ging naar Suriname. Vervolgens dacht hij op de boot, hé, maar dit is wel een hele mooie kans om een totaal nieuwe naam te verzinnen. Gewoon met een hele hoge kaste erachter. Singh ga ik heten. En hij bedacht, Jatnan Singh. Toen kwam hij op de kade aan. En toen dacht hij, oh, ik ben zo blij dat ik die naam mag vertellen. Dus ging hij stotteren. En toen zei hij, Jatnan Singh. En zo is de naam gekomen. Dus nu vergeet je hem nooit meer. Weet je? Als je me ziet, ooit ga je denken, oh ja, dat is die mevrouw Jatnan Singh. Ik weet niet of mijn vader heeft verzonnen gewoon voor de gezelligheid. Of dat het echt is, dat weet ik niet. Wat wel echt is, is het volgende. Ik heb hiervoor gewerkt voor het NOS-journaal. Ik was daar redacteur. Ik heb daar een prachtig project gedaan. NOS Nieuws on Tour. Wat we deden was, we gingen naar scholen en praten met jongeren over hoe belangrijk het is dat je goed geïnformeerd bent. Zoals jullie dat nu ook doen, want Europa, complimenten daarvoor. Heel weinig mensen ook op straat weten eigenlijk wat Europa is. Ik heb zelf niet het woordvoerderschap Europa. Ik ben woordvoerder onderwijs. Tot 2 maanden geleden zelfs hoger onderwijs. En daar baalde ik een heel klein beetje van. Waarom? Ik ben de politiek ingegaan om jullie. Ik vertelde al, NOS Nieuws on Tour, had ik bedacht, heel mooi project. En dan ging ik naar mbo-scholen, naar HAVO, VWO. En ik dacht, hé, ik wil dat ook op het VMBO doen. Dus heb ik een school, niet nader te noemen, gebeld en gevraagd, mag ik ook bij jullie dit project doen? En die directeur die zei, mevrouw Jatna Nansin, weet u het zeker, het is een VMBO-school. En ik zeg, ja, dat weet ik, heb dat opgezocht, daarom bel ik u op. Zegt hij, ja, maar die snappen dat niet. Oh. En toen dacht ik, als je een directeur bent van een school en je praat zo over jouw jongeren, jouw talent, het kapitaal dat je hebt, dan is er iets heel erg mis met dit land. En eigenlijk was ik zo boos, er waren nog heel veel andere dingen waar ik boos om was, maar dat maakte echt me vreselijk boos. Er was weer eens een kabinet gevallen, want ze vallen om de havenklap. En toen dacht ik, hé, ik ga die brief schrijven. Dus heb ik een brief geschreven, maar in die inspiratie van, ik zou zo graag wat meer willen betekenen voor jongeren, met name VMBO-jongeren. Omdat ik dat echt, 60% van de jongeren gaat naar het VMBO. Dat is 60% van onze jeugd in Nederland. Dus een heel belangrijke groep. En die moet je niet klein maken, die moet je groot maken. Maar hoe het gaat in de Tweede Kamer is, als je dan binnenkomt, dan krijg je niet het woordvoerderschap wat je had gewenst. Want is er al iemand die is heel erg goed, zegt nee joh, Tanja, jij komt pas kijken, wat stel jij nou voor, ga maar eens ergens anders iets doen. Toen kreeg ik gelukkig hoger onderwijs. Dat is tenminste onderwijs. Inmiddels ben ik daar erg aan verknocht ook aan die portefeuille. Het is echt heel mooi met lang studeerboete, sociaal leenstelsel, noem maar op. Er is altijd wel een feestje te vieren op die portefeuille. Maar tot mijn grote plezier, sinds 2 maanden, mag ik me ook bemoeien met het VMBO en ook een beetje met het MBO. Het is niet gezegd dat het na de verkiezingen nog steeds zo is, want dan is alles weer anders. Maar ik hoop echt, en ik hoop dat jullie met mij willen hopen, dat ik wel het VMBO mag gaan doen. Omdat dat, nogmaals, dat was mijn inspiratie. Dan nog even heel kort, wat heb je dan met Europa? Want dat hebben jullie voorbereid. En nogmaals, daar wil ik jullie ook echt de complimenten voor maken, dat je het hebt willen voorbereiden. Dus wij hebben nu een campagnetour door heel Nederland. En ik heb een schooltour. Ik ga naar heel veel scholen. En als ik met jongeren praat over Europa, zeggen ze, ja, whatever. Of hoezo, of heel ver van mijn bedshow. Ik wil er niks mee. Het is eng. Ja, dus, en dat is eigenlijk ook een beetje net als NOS Nieuws on Tour. Dat je ziet dat als je geen informatie hebt, dan kan je er al wat beelden bij hebben. En dat is niet per se goed of slecht. Maar je hebt niet het juiste beeld. Nu heb je je erin verdiept. En nu weet je dan een beetje van, ik wil die kant op denken of die kant op. Je kunt heel erg met meneer Bontes meegaan. Ze zegt nou, Europa liever niet. We moeten gewoon soeverein blijven. Of je kunt met ons meegaan, de Partij van de Arbeid, die daar een stuk blijer in staat, zou ik het zomaar zeggen. En die zegt, nou Europa, dat levert ons ook heel veel op. Ik stel mezelf voor het hoger onderwijs. En als je kijkt wat Europa betekent binnen het hoger onderwijs, en wat voor mogelijkheden studenten hebben. Ik was gisteren ook op een ander debat, toen zeiden die jongeren daar ook, van ik vind Europa heel erg belangrijk, omdat... Zij zei, omdat ik straks wil gaan studeren, ik wil verder. En dan heeft Europa heel veel te bieden. Dat is een interessant gezichtspunt. Maar nogmaals, wij zijn hier volgens mij niet om echt heel erg politiek met elkaar te voeren, maar vooral, met zwakke begrepen, om jullie te informeren over wat Europa dan voor jou kan betekenen en hoe jij daarover moet gaan nadenken. En, oh ja, ik wil nog iets zeggen, als ik klaar ben met de Tweede Kamer, ik weet niet wanneer. Ik hoop dat ik er lang mag blijven. Maar daarna dan wil ik echt ook docent gaan worden en nog veel meer dit doen. Dus echt jongeren vertellen hoe het zit in de wereld.
We wezen ook al wat jouw toekomst. Dank jullie allemaal wel. De leerlingen hebben vragen voorbereid. Ik stel voor dat we gewoon bij groepje 1 beginnen. Wij hebben de groepjes cijfers gegeven, zodat ook de jury ondertussen goed op kan letten.
Zij worden gejureerd.
Dus jullie worden gejureerd door de leerlingen.
Ja.
Maar ondertussen hebben we daar een jury zitten die kijkt welk groepje
de meest lieve meedoet, goede vragen stelt. Dus onder jullie worden alle twee gewikt en gewogen. Dus groepje 1, wie gaat de eerste vraag stellen?
Kunstakkoord hebben wij niet getekend. In het Kunstakkoord stond onder andere dat de BTW zou worden verhoogd. Wij zijn als Partij van de Arbeid tegen de verhoging van BTW. Precies om de redenen waarom jij dat nu aangeeft. Alles wordt veel duurder. Gisteren mochten we met ondernemers meelopen hier in Den Haag. En zij vertelden mij dat ze heel weinig klanten nog hebben. En dat komt allemaal doordat alles zo ontzettend veel duurder is geworden. Dus op een gegeven moment moeten we met elkaar gaan nadenken. Zijn we wel met het juiste bezig? Zijn we wel in de juiste richting met elkaar aan het denken. Want we zeggen met elkaar, dat is de Partij van de Arbeid, ook zeggen alle partijen overigens, we moeten weer banen hebben, we moeten gaan investeren, er moet groei komen. Dan zeg jij terecht, als je groei wil, als je wil dat er banen komen, dan moet je wel ervoor zorgen dat die economie gaat lopen. En dat loopt niet als je boodschappen heel erg duur maakt, als mensen gewoon thuis gaan zitten en denken, ik geef niks meer uit. Want dat geeft die ondernemers ook aan. Daar waar ze tot een jaar geleden, die Paul Krugerlaan, die kennen jullie waarschijnlijk, helemaal vol met mensen altijd. Als het nu gaat lopen, serieus, ik overdrijf niet. Ik was daar op vrijdagmiddag en het was heel erg rustig. En die ondernemers die raken steeds meer in paniek van wat gebeurt hier in vredesnaam. En als ik vraag, hè, want dat moet je altijd doen, wat kan ik voor jullie doen, wat willen jullie doen? Dan is BTW een van de grootste punten die ze noemen. Van denk daar eens aan. Dus dankjewel voor de vraag. Goeie vraag. Ja.
Heb je antwoord gekregen? Wat gaan ze doen?
Ja,
we gaan het niet
ik
doen.
Heb wel antwoord gekregen en ik vroeg me nog af. Want u zegt dus van de BTW willen we het niet verhogen.
We willen hem niet verhogen.
Maar investeren in banen en zorgen dat we eerst mensen genoeg werk krijgen.
Ja, wij gaan daarvoor. Dus politicus keuzes maken, je wikt en je weegt altijd. Kijk, we moeten ook heel erg... Alle politici zeggen nu op het debat, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Dus ik probeer een ander woord te vinden. Het realistische verhaal. Dat is misschien het realistische verhaal vertellen. En namelijk dat is, je kunt niet alles. Kijk, wij gaan ook niet als Partij van de Arbeid zeggen, weet je wat, we gaan de geldkraan opendraaien en iedereen krijgt geld en iedereen is leeft lang en gelukkig. Dat kan natuurlijk niet. Wat we wel zeggen is, wij wikken en wegen en wij denken dat wij de BTW niet moeten verhogen. Dat wij dan juist de economie op soort zetten. Is dat een goed antwoord? Zeker, want Paul, je mag gewoon doorvragen. Ik moet ook leren om heel duidelijk naar jullie toe te zijn.
Ja, zij zitten vandaag ook in de klas. Hè?
Ja.
Dus als je het niet begrijpt, dan moet je het vooral zeggen. Groepje 2. Kijk, daar is groepje 2. Aan wie wil je hier?
Vraag aan de SP. Moeten we volgens u de recht als onafhankelijk blijven van politici wat betreft minimumschaffen?
Ik heb hier niet de deur van de taal niet gehoord.
Moeten we volgens u rechters onafhankelijk blijven van politici wat betreft minimumschappen?
Kijk, het is heel simpel. Wij zijn de politici en van ons wordt ook verwacht dat wij ook op actualiteiten reageren en ook naar de mensen toe gaan, naar jullie toe gaan, naar jullie ouders toe gaan en met ze gesprekken voeren en ook luisteren van wat ze nou vinden. En soms kan het zijn dat er bijvoorbeeld net in de samenleving heel erg boosheid is. Dat mensen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de moord op Pim Fortuyn. Toen was iedereen boos, terecht boos. En iedereen vond ook dat bijvoorbeeld de moordenaar keihard gestraft moest worden. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat de rechter die daarover gaat, dat die een afweging moet maken die ook gelijk is voor andere gevallen. Dus stel zeg maar dat iemand anders het gedaan heeft, een soort gelijk iets. Dan kan het natuurlijk niet zijn dat de moordenaar van Pim Fortuyn, een heel hoge straf krijgt vergeleken met andere gevallen. Dus de rechter moet echt onafhankelijk zijn wat betreft. Dus wij vinden dan ook dat de politiek zich niet moet bemoeien met de rechters. Maar wat de minimumstraffen betreft, de rechter moet ook altijd een afweging kunnen maken. Stel zeg maar dat er verzachtende omstandigheden zijn. Een verzachtende omstandigheid kan bijvoorbeeld zijn dat iemand gek is. Die niet goed kan nadenken en die heeft bijvoorbeeld een daad gepleegd waar die niet goed over kon nadenken en niet kon weten wat de gevolgen zouden zijn. En dan moet de rechter kunnen afwegen van nee, in dit geval leggen we een lagere straf op dan het maximum wat door de politiek is opgesteld. Dus wij zeggen dan ook, wij zijn niet voor minimumstraffen. We vinden wel dat aan de bovenkant de maximumstraf best wat hoger mogen zijn. Dus als je iemand vermoordt, dan mag je keihard aangepakt worden. Als je diefstal pleegt, moet je ook keihard aangepakt worden. Als je fietsen steelt, 10 fietsen steelt, dan moet je een hogere boete krijgen dan mensen die een jaartje langer studeren. Want het is niet andersom. De lange studeren moeten. Maar ik besef ook, als je minimumstraf oplegt, dan kan het zijn dat er heel erg verzachtende omstandigheden zijn. Ik kan die nu op dit moment niet ter plekke denken, maar theoretisch kan dat. En dan moet de rechter ook onafhankelijk van de politiek kunnen zeggen van, in dit geval is er een lagere straf gerechtvaardigd. En die afweging vinden wij ook, dat hoort ook echt bij de rechters. En daar moet de politiek niet over gaan.
Hebben jullie... Ja, helder? Ja? Want mij nog niet helemaal, hè? Ik zie ondertussen Klaas ontzettend schudden.
Ja, nou, dat komt omdat...
Maar vertelt hij niet... Is hij jokt, zoals dat af en toe al gezegd? Of heb je een andere uitleg?
Ja, dit is precies... Misschien ligt het aan mij. Ik heb toevallig recht gestudeerd, dus dan ben ik misschien te precies in. Maar als je minimumstraf wil hebben, wat wij als VVD willen, en iemand is gek, zoals Farshad zei, dan kan de rechter juist zeggen, ja, deze man of vrouw wist niet wat hij deed. Die was overmand door emoties of werd helemaal bedreigd, dus die krijgt geen straf. Dat kan ook als je wel minimumstraf hebt. Kijk, de rechter is onafhankelijk, maar die heeft dan een bandbreedte. Wij geven als wetgever, wij vertegenwoordigen jullie en als samenleving zeggen we, als je iemand vermoordt, nou, dan moet je straf krijgen. Dit is het maximum, dus daar heeft de rechter ook geen vrijheid in. De rechter kan niet zeggen, ik vind zo erg, geen meer straf. Dan mag je ook best zeggen, er is ook een minimum. En daartussen is dan ruimte voor de rechter om afweging te hebben voor de specifieke geval. Dus ik vind niet dat je kunt zeggen, bij een minimumstraf, ja, dan moet je de rechter, want in dat geval zelf zal de politiek zich nog steeds niet bemoeien met die rechter. Het is niet zo dat we dan gaan bellen en even tegen die rechter zeggen van, nou, ik vind dit zo erg. Vanuit de VVD geven we zo meer straf, dat zullen we nooit doen.
Maar dan is het wel natuurlijk een papieren minimumstraf, op het moment dat je toch nog de rechter de mogelijkheid geeft om daarvan af te wijken.
Maar dat is omdat hij nog geen straf krijgt. Nee, dat is echt...
Het
mooie is, misschien is dit, het helpt, misschien weet ik niet, maar waarom is dit zo moeilijk voor ons om ook meteen ja of nee te zeggen? We hebben in Nederland met elkaar afgesproken, we hebben scheiding van machten. Dus, dus de politiek hoort niet op de stoel van de rechter te gaan zitten. Dus daarom zijn we ook altijd aan het worstelen van, hoe geven we het juiste antwoord, zodat wij niet gaan zeggen, oh, maar de rechter moet dit of dit doen. Maar dat kan niet, dat hebben we met elkaar afgesproken.
We hebben geen scheiding van machten, maar
Tanja legt het verkeerd uit. Want als je gaat zeggen van er is een maximumstraf, je mag maximum 20 jaar geven op een misdrijf, waarom mag je dan niet zeggen als politiek, en het minimum voor ditzelfde delict is 5 jaar, dan ga je niet op de stoel van de rechter zitten, je stelt als politiek de wet vast, dat is je taak. En dan treed je terug en dan kan die rechter tussen die 25 jaar
liggen.
Maar je haalt dus twee dingen door elkaar door te zeggen van, als je dat gaat doen, die minimumstraf vaststellen, ga je op de stoel van de rechter zitten. Maar dat is niet waar.
Nee.
Stel
de vet. Ik geef je helemaal gelijk. Hè. Wij zijn uiteindelijk als politici, wij elke dinsdag stemmen we daarvoor, wij tegen voorstellen, noem maar op, moties, noem maar op. Dus daar heb je helemaal gelijk. Wat ik moet proberen te zeggen, en dat is goed dat jij mij eigenlijk even corrigeert, want dan hebben jullie de juiste informatie. Wat ik probeer te zeggen is dat wij altijd proberen goed na te denken voordat wij zeggen, dit hoort bij de rechter, dat hoort bij de politiek, omdat we die scheiding hebben. Dus het is niet dat we heel klip en klaar meteen zeggen, oh ja, dat of dat. We denken altijd iets langer erover na. Soms denken we als politici iets langer na. Goed, hè?
Dankjewel.
Ja, voor de duidelijkheid, want de PVV en de VVD zijn dus voor minimumstraffen, de SP niet en volgens mij de Partij van de Arbeid ook niet. Dus dan weten jullie dat van.
Dat is wel handig. Daar gaan we niet over gaan wegen. Groepje 3, voor wie hebben jullie een vraag?
Ja, we zijn de PVV. Want wij vroegen ons af hoeveel geld we nog naar Griekenland moet. En welke gevolgen zou hebben als we geen geld meer zouden sturen.
Ja, dat is een goede vraag. We hebben al twee keer heel veel geld naar Griekenland gegeven, geleend eigenlijk. Wij lenen nu omdat zij zelf niet meer kunnen lenen. Want de bank waar je normaal weer leent, of de mensen met geld, die zeggen over Griekenland, nou, ik vertrouw het zo niet. Als je al leent, is de rente te hoog en dan weet je het. En dan hebben we wel tegen Griekenland gezegd, dan moet je wel zorgen dat je de boel op orde bent. Dat je rommel opruimt, dat je weer zelf aan de slag gaat. Dat er weer perspectief, dat je een toekomst hebt. Dus wij helpen hun, zolang ze zichzelf helpen. En dan moet ik wel zeggen dat het eerste jaar, wel eigenlijk tot een paar maanden geleden, zeiden we dat ook, was dat ook zo, maar hadden die Grieken wel eigenlijk het touwtje in handen. Want toen was het nog zo dat als zij omvielen, als zij failliet gingen, dat dan Spanje en Italië eigenlijk ook meegesleurd werden. En als Spanje en Italië omvallen, dan zijn de problemen echt niet te overzien ook voor Nederland. Wat we hebben in de tussentijd gedaan is Griekenland het hoofd boven water helpen houden. En gezorgd dat Spanje en Italië, dat daar een muur tussen staat. Financieel dan, hè, niet letterlijk. Dat kost ook veel geld. Dus nu is het zo dat als Griekenland, ik hoop dat ze verstandig zijn. Het is echt aan hun. Dan hebben ze het steuntje gegeven wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen redden. Dan moeten ze wel de goede beslissingen nemen. En ze kunnen niet naar ons komen en zeggen van, nou, we hebben er eigenlijk niet zo'n zin in. Geef ons nog maar wat meer geld. Dat werkt niet. Dus dan kan niet nu nog meer geld naartoe, dan los je het ook niet op. Dan brengen we onszelf een keer schade toe. En het zal een tik zijn, net zoals toen een paar jaar geleden ging er in Amerika grote banken om. Daar had Nederland daar ook belangen bij. Dat heeft ook economische schade opgeleverd. Maar ja, je kunt ook niet blijven soebatten en iedere keer maar blijven toegeven. Want dan weet iedereen in de hele wereld dat je toch wel betaalt. En iedere afspraak die geschonden wordt toch wel weer gaat lopen lappen.
Ja, oké. Okay. Stap maar weg.
Dat is hun keuze. We hebben een pad gelegd van, nou jongens, dit is de steun. Dit is wat je moet doen. Dat kan ook. Kunnen ze ook doen. Het is niet dat het een raar reis is. Hè, dat we ze vragen zo op te springen als het maar zo of kan. Maar dan is het wel hun keuze. Ze zijn ook een zelfstandig land.
Ik heb hier iemand die even...
Ja, het was mijn vraag af, want... Dat is wel
ingewikkeld
te begrijpen.
Ja, sorry.
Maar
mij ook hoor.
Maar dus eigenlijk zegt u, we hebben nu voor de laatste keer geld uitgeleend aan Griekenland. En we kunnen nu niet meer lenen. En zij moeten nu zorgen dat ze goede dingen beslissen, zodat ze er ook uitkomen.
Helemaal goed uitgelegd.
Oké. Zijn jullie tevreden met het antwoord? Groep 6 heeft een vraag.
Als hij geen... Griekenland niet meer gaan helpen. Griekenland gaat hier. Dan krijg je toch ook niks meer terug, wat wij de Grieken hebben geleend.
Dan duurt het nog langer. Kijk, in het verleden, sommige partijen zeggen, je krijgt het nooit terug. Nou, dat riepen ze 15 jaar geleden, geloof ik, bij Argentinië ook. Die gingen ook failliet. En uiteindelijk komt dat dan terug. En tot nu toe is alle leningen die landen aan elkaar hebben gegeven in de hele geschiedenis, zijn op de een of andere manier ooit teruggekomen. Maar alleen, het zal wel langer duren, dat klopt.
Of kwijtgescholden, dat is ook natuurlijk.
Bij ontwikkelingssamenwerking landen in Afrika zijn er ook wel eens kwijtschelden waar je ook weer andere dingen terug krijgt.
Klaas zegt dat er weinige Nederlanders die nog geloven dat het geld terugkomt. Dan zijn er 3 in heel Nederland volgens mij.
Groepje 8. Even kort, want we moeten wel.
Wij betalen onze belasting zeg maar wel in Griekenland, maar daar is de zorg gratis en wij moeten steeds meer voor onze zorg betalen. Dus misschien dat eigenlijk.
Ja, nou, in Griekenland is de zorg niet gratis.
Ja, zeg maar,
en de zorg staat op een niveau, dat wil je hier niet hebben. Dus dat is ook niet vergelijkbaar, dat is een heel laag niveau. Je wil op vakantie in Griekenland echt niet worden. Dan wil je echt eerst terug naar Nederland dan geholpen worden. En wat wij nu doen is geld lenen voor Griekenland. Dus dat kost geld, want het zit op de staatsschuld. Maar het is niet zo dat dat ten koste gaat van wat wij met z'n allen uitgeven. En wij geven met z'n allen al het meeste uit aan zorg. Dat is het meeste waar een inkomen van een gezin meestal omhoog gaat. En er wordt alleen maar meer. Dus dat zullen we anders moeten organiseren, dat het ook goedkoper wordt. Maar wel kwalitatief ook hoogwaardig. En dat mensen ook... Beter. Het belangrijkste is denk ik dat je zelf weet wat het kost. Want nu denk je, heb je op zondag pijn? Dan denk je, ja, ik wil nou geholpen worden, dan rij je naar de EHBO. Terwijl misschien is het niet heel ernstig, kun je ook tot maandagochtend wachten. Naar je eigen huisarts gaan, dat is 5 minuten kopen. Maar dat verschil zie je niet.
Dat is de moeilijkste discussie ongeveer die er is op dit moment. Misschien komt die vraag nog, maar daar komen we alleen achter als we doorgaan. Groep 4 wil ik heel graag gaan doorlaten. Dat zijn jullie.
Nou, wij hebben een vraag voor de VVD. En dat is, wat is de moeilijkste beslissing die
uw
partij ooit heeft
genomen?
Wauw!
Ja, alsjeblieft. Dat is inderdaad een hele bijzondere, mooie vraag. Ik denk dat wij zijn niet verder gegaan met de VVD en met het CDA tijdens de katshuis over onderhandelingen. Dat is een hele moeilijke beslissing geweest. Want we hebben wel gezegd, nou, we steunen jullie. We zijn geen lid van de regering geweest. We hebben alleen de regering gesteund. Maar die steun die hebben we ingetrokken. En dat was een moeilijke beslissing, dat weet ik. Dat is nou eenmaal zo. Ik denk ook de moeilijkste beslissing in het bestaan van de PVV. En waarom? Ja, natuurlijk krijg je dan nieuwe verkiezingen. Het geeft gedoe, want er werden ook goede dingen werden er op de rails gezet. Hè, waar we mee bezig waren, rond de minimumstraffen. En die zijn daardoor ook afgebroken. Maar wat de doorslag heeft gegeven, is dat we geen verantwoordelijkheid wilden nemen voor zware bezuinigingen die de burgers zou raken. Als je het rustig aan had gedaan met bezuinigen, je had de economie meer impuls gegeven, dan had je uiteindelijk ook die staatsschuld kunnen verlagen. Hè? Want daar ging het uiteindelijk om, het verlagen van de staatsschuld. Dus we hebben verantwoordelijkheid naar onze burgers genomen en geen verantwoordelijkheid naar Brussel. Die zei van, en nu moet je volgend jaar op die 3% uitkomen. Een begrotingstekort van 3%. Daar hebben we al gezegd, dat gaan we niet doen. Daar nemen we geen verantwoordelijkheid voor. Dat kunnen we niet maken aan onze burgers. En daarom stoppen we met de onderhandelingen. Maar laat ik daar eerlijk in zijn, dat doe je niet lichtzinnig. Dat is niet een keus die je maakt van, nou, eigenlijk geen zin en we gaan maar weg. Heel moeilijk is dat geweest, heel zwaar. Maar uiteindelijk is wel die keus gemaakt. En ik denk dat dat goed is naar het Nederlandse volk. Dat we die keus gemaakt hebben. Maar als je vraagt, wat was de moeilijkste beslissing? Denk ik wel dat die dat was.
Ja, groepje 1 heeft daar nog niet beter van geworden.
Bent u daar beter van geworden?
Beter van geworden. Wat is beter? Ik denk dat de burger er beter van geworden is. Het gaat niet om de PVV. De PVV is er niet echt beter van geworden, want we staan nog ongeveer hetzelfde in de peilingen. Dus het is niet zo dat we ineens 10 zetels gestegen zijn. Dus de PVV is er niet beter van geworden. De burgers zijn er beter van geworden. En daar heb ik het voor gedaan.
Ik heb ook nog een vraagje aan de PVV. Mag gaan.
Kijk,
jullie zijn begonnen in 2010 met steun geven aan CDA en VVD voor het kabinet. En toen is het besloten om heel veel te gaan bezuinigen. En is het eigenlijk toen niet een dom beslissing geweest om toen te zeggen van we gaan heel veel bezuinigen. Want doordat je bent gaan bezuinigen, is de economie juist kapot gemaakt. Waardoor er nu nog veel meer bezuinigd moet worden. En daardoor dus de mensen uiteindelijk in hun portemonnee geraakt worden.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Omdat die bezuinigingen, toen wij de regering steunden, dat waren lichte bezuinigingen in vergelijking met die nu plaatsvinden. We hebben het nu over 18 miljard. Toen ging het over 5 miljard. Dus kun je nagaan, het is zowat 4 keer zoveel als dat nu bezuinigd moet worden. Dus die 5 miljard die kon op hele kleine posten kon die plaatsvinden, dan kwam je aan 5 miljard. Bijvoorbeeld de ontwikkelingssamenwerking hadden we al bijna een miljard op. Nou, dus dat tikt aan, daar merkt niemand wat van in Nederland. Dus als je het zo bekijkt, waren dat relatief lichte bezuinigingen in vergelijking wat nu plaats moet vinden. En ik ben echt benieuwd na de verkiezingen wat de SP gaat doen. Want die hebben nu een grote mondtrek en een grote broek aan. Maar die weten net zo goed als jullie en ik dat er zwaar bezuinigd moet gaan worden en kijken waar dat terecht gaat komen. Daar ben ik echt heel benieuwd bij. Maar wat wij bezuinigd hebben, geloof me, we hebben steun gegeven aan het CDA en de VVD. Maar het waren minimale bezuinigingen bij hetgeen je nu te wachten staat.
Te ver. Dank. Groep 5 zijn we inmiddels bij beland. Hè? Aan wie hebben jullie een vraag?
Ik heb een vraag aan jou. U wilt dat er een sterk en betrouwbaar noodfonds komt voor de Europese Unie. Maar hoe denk je dat we gaan betalen? En wie is voor daar of te gaan financieren? En gaan wij er als land en als burger er nog meer door achteruit?
Ja, oeh, dat is een heftige vraag waar ik ook niet zomaar heel makkelijk het antwoord op kan geven. Maar dat is heel ingewikkeld. Je vraagt van gaan wij dat merken als land met z'n allen? Natuurlijk merk je altijd wel als je met z'n allen... Kijk, Europa is... Je moet zien, misschien is dat het goede. Je moet zien als één grote familie. En we zijn met z'n allen, zijn wij Europa geworden. En nu zijn er een paar familieleden die het minder goed doen. En zeggen we met z'n allen, we creëren een fonds. Waardoor we ook onze minder goede familieleden, althans ze zijn wel goed van hart, maar ze geven veel uit ofzo. Dat we hun gaan helpen. Maar dan heb je dus, omdat je een sterke familie bent,
Het is geen familie.
Europa is een familie.
Dat vind jij niet, Tanja, maar wie vindt dat er te veel foute neefjes
zijn? Er zijn te veel foute neefjes.
Ja, de Dalton zit hier.
Hoe zou jij het uitleggen?
Ja, we hebben een economisch samenwerkingsverband en het is geen familieband. Waar moet je de grens trekken met familie? Dan kun je ook zeggen van, delen van Zuid-Amerika is familie. Of,
we hebben echt met elkaar afgesproken dat we op een gegeven moment Europa zouden gaan vormen. Dat hebben we met elkaar gedaan. We hebben ook heel veel voordelen van Europa. Het is dus niet alleen maar een communautaire verhaal, in tegendeel. Het is, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen woordvoerderschap over onderwijs, daar zitten echt heel veel voordelen aan dat we met elkaar samenwerken. Je hebt bijvoorbeeld al die studenten die hier komen, dat is ook wel heel mooi, want op een gegeven moment zei de PVV moet een onderzoek, want die studenten die kosten ons te veel. Toen is het onderzoek geweest en toen bleek dat de studenten ons helemaal niet zoveel kosten, in tegendeel. Nee, want het is uitgezocht. Er komt gewoon geld bij. Maar het is heel mooi, hè, hoe dat dan gaat. Maar toen zag je de hele discussie werd een hele andere.
Dus ik ja, juist.
Wij kunnen een beetje.
Ik ben 56.
56, ik 45, hoor, dus we zouden broer en zus kunnen zijn. Ja. En dus je ziet het, een vechtende familie. Ja. Maar dat is mooi, dat kan. Maar dan moet het wel weer goed maken. Dus eigenlijk als je terugkomt op Europa precies hetzelfde. Uiteindelijk moet het met Europa ook goed komen. En als je dan vraagt, van, hoe staan wij erin? Wij geloven oprecht in Europa.
Waarvan gaan jullie het betalen?
En wij betalen dat. Dat is een hele goede, dat doen we gezamenlijk. Dat doen we echt met z'n allen.
Ja,
met
ja, de pensioenen
ja, gaan eraan. Ik moet nooit lezen. De pensioenen gaan eraan. Als wij met z'n allen zeggen, we gaan niet meer in Europa zitten. Wij voorzien dat dan alles omvalt. Dus het omgekeerde. Wij zeggen, ja, we moeten investeren in Europa. Ja, we moeten Griekenland helpen. Dat zeggen wij als Partij van de Arbeid. Dat heeft Dirk Samson gisteren ook gewoon gezegd op televisie. Hè? Hij gaat ervoor. Hij zegt, ja, we moeten ze steunen. Ze zijn al heel goed bezig. 20%. Dat is angstmakerij. Want
jongeren onder elkaar ook niet, hè?
Ja. Dat is ook bangmakerij, hè? Want kijk, het is echt het effect, jongens, als we uit Europa gaan. Als het omvalt met z'n allen. En zij is mama, en wij zijn kinderen. Als het omvalt, dan voorzien wij als Partij van de Arbeid nog veel grotere problemen. Dus daarom zeggen wij uiteindelijk, we gaan het met z'n allen, gaan wij dat ondersteunen. Wij investeren in Europa, omdat Europa uiteindelijk ons heel veel teruggeeft. Dat is hoe wij het zien. En hij is
ik begrijp dat er andere partijen andere ideeën daarover hebben, maar is dat genoeg
antwoord? Ik vind het geen duidelijk antwoord.
Niet duidelijk.
Nee, want kijk, weet je, dat vind ik heel veel andere dingen aan.
Sorry.
Het heeft misschien ook consequenties voor mijn toekomst, gewoon als scholier. Maar ook als volwassene later. Het kan, vooral als ik ouder ben, als ik een jaar of 70 ben, en ik moet stoppen met werken, want de pensioenen worden waarschijnlijk ook verhoogd. Ja. Wat zijn daar voor mij de consequenties? Het is leuk dat die mensen zo'n begrotingsnoodfonds willen hebben.
Ja. Maar je kan
daar makkelijk geld in stoppen, maar wat nou dan ook voor je eigen land? Krijg je dan nog meer schulden?
Ja,
nee. Ben je alleen maar verder in de
rest? Ik denk dat we dan inderdaad het niet met elkaar eens worden, want ik geloof oprecht dat wij dus juist als we Europa zouden laten vallen, als we stikken maar in, dan krijg je juist het averechtse effect. Dan krijg je dat we inderdaad echt met z'n allen gaan omvallen. Dus wij denken als Partij van de Arbeid dat we juist die ene zwakke schakel, die moet je nu even helpen, zodat ze zichzelf gaan helpen, niet oeverloos, maar wel op een gegeven moment. Ze zijn goed bezig. Ze hebben echt 20% van alles ongeveer daar is naar beneden gehaald. Dus ze zijn goed bezig, ze zijn er nog niet, maar ze laten wel zien dat ze het willen. En dat is net als je thuis straf krijgt en je bent goed op weg, dan zeg je ook niet tegen je ouders van, nou weet je, geef me nog maar meer straf.
Ja, kort. Eerst
zeggen. Ik zei dat er één zwakke schakel is, dat zei je net, maar het gaat tussen Europa niet echt goed. Dus als hij dan die noodfonds maakt, dan moeten we eigenlijk heel Europa eigenlijk een beetje gaan helpen. Niet alleen één zwakke schakel, maar eigenlijk alle.
Ja, dat
wil
ik beter.
Nou, ik ga mezelf herhalen. Want wij geloven echt erin dat je met z'n allen zal je moeten gaan oplossen. Je kunt niet eens eruit halen van nu werkt het niet meer. We hebben zoveel
we hebben zoveel goede dingen gekregen van Europa. Nu gaat het iets minder goed en nu zeggen we, nu hebben we er geen zin in. Nu stik maar met die solidariteit. Daar zijn we niet voor.
Groep je zeker.
Ja, maar waarom help je niet eerst je eigen land? En als je eigen land een beetje gewoon goede economische dingen is, dan pas
ook. Ja, wij geloven dus in en. Want als je dus het ene laat stikken, gaat het andere ook minder goed. Het gaat altijd
maar
samen.
Maar geloof je toch voor de kerk? Nog
beter, wij zijn ervan overtuigd dat je als het ene helpt, dat je het andere ook helpt. Het kan niet los van elkaar. Ja, wij zijn ervan overtuigd. Ja,
maar als ik even mag proberen uit te leggen, want wij zitten als VVD wel iets anders in dan PvdA. PvdA wil echt permanent die dat allemaal samenvoegen en dan sta je permanent voor elkaar in. Dan ben je altijd voor in de toekomst, ook jullie, in zo'n groot permanent fonds, wat er altijd is, zeg ik nou al tegen jou. Als jouw Griekse vrienden nu van jouw leeftijd op Kreta ook straks als ze volwassen zijn besluiten het fout te doen, betaal jij. Dat wil ik niet. Wat ik nu als PVD wel
maar
zie... Dat
is een akelig mensbeeld van die Grieken.
Inderdaad, 20 jaar geleden dacht ik ook, je bent er niet zo stom je eigen economie kapot te maken. Sommigen zijn dat helaas wel. Dus dat is, kun je akelig vinden, maar het is wel gebeurd in de praktijk. Wat je nu eigenlijk moet doen, zijn twee dingen. Het Griekse huis aan het eind van de straat zit in de brand. En die brand kan overslaan via Italië, Spanje, ook in Nederland. Ik heb eigenlijk ook geen geld om te blussen. Dus ik leen geld om een brandblusser te kopen om daar te helpen. Wat ik ook doe is geld lenen om te zorgen dat er een brandveilige muur staat tussen die landen en mijn eigen land. En wat ik ook nog doe als derde is zorgen dat in de toekomst, dus niet een permanent fonds dat het altijd zo is, dat we in de toekomst duidelijk maken, we staan niet voor elkaar in. Dat hadden we officieel afgesproken, maar we hadden de kans niet dat goed geregeld. We staan niet voor elkaar in. Als je de fouten gaat, dan word je gecorrigeerd. En als jij niet herstelt, dus je niet een afspraak houdt, ja, dan is daar het volgende timmerman. En dan moet je maar door de deur naar buiten. Want je kunt niet met elkaar dan blijven in één club als iemand altijd afspraken aan zijn laatste loopt.
Duidelijk. Okay. Groep 6. Groep 6.
U zegt dat we eigenlijk bij de Europese Unie moeten blijven, maar u denkt er anders over, uw partij, dat we eigenlijk bij de Europese Unie weg moeten gaan. Nou, wat zijn er dan eigenlijk de voordelen van, als we daar weg gaan?
Nou, wie stel je de vraag?
Aan de PvdA.
Nou, de voordelen zijn dat je weer baas wordt over je eigen land. Nu bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, de asiel- en immigratiewetten, die liggen helemaal bij de Europese Unie. Die bepalen wie je binnen moet laten, wat de voorwaarden zijn. Hebben we eigenlijk niks meer over te zeggen. Minister Leers heeft geprobeerd dat nog een beetje te veranderen, maar dat is niet gelukt. Want dan zegt de Europese Unie en de eurocommissarissen van, daar gaan we gewoon niet aan beginnen. Dus bijvoorbeeld op dat gebied word je weer baas over je eigen land. En dat is belangrijk. Nu al zie je dat de Europese Unie wat aan het vinden is van onze hypotheekrenteaftrek. Ze zijn wat aan het vinden over onze pensioenen. Ze zijn wat aan het vinden over onze loonontwikkelingen, over de cao's die afgesloten worden. Dus die Europese Unie, die zie je steeds een stap verder maken om de dienst uit te maken in ons land, in ons Nederland. En daarom zeggen wij van, dat willen wij niet, helemaal niet. Maar wat we wel willen, is economisch samenwerken. En die Europese Unie heeft ons ook nodig, want we hebben de haven van Rotterdam, we hebben Schiphol. Dus ze hebben ons best wel nodig. Zwitserland is ook geen lid van de Europese Unie. We hebben ook niet de euro. Doen het hartstikke goed. Gisteren, ik weet niet of je het journaal hebt gezien, of RTL Nieuws. Maar Zwitserland staat op nummer 1 daar waar het gaat om innovatie, vernieuwing in de economie. Nummer 1. Wij staan op nummer 5. Dus je kunt nooit zeggen van ja, je moet lid zijn van de Europese Unie om het goed te doen. Zwitserland doet het uitstekend, is geen lid van de Europese Unie. Dus dat zijn de voordelen.
Ik ga even ingrijpen, want we zijn al hartstikke overtuigd. Nee, dat is niet overtuigd, maar we moeten even door. Ik wil heel graag, hebben jullie antwoord gekregen op je vraag? Ben je tevreden? Ik wil heel graag groepje 7.
Ja, aan de VVD. Wat gaan ze doen aan de hypotheekschuld?
Hypotheekschuld? De hypotheekschuld, dat is alleen een probleem voor zover je meer hypotheek hebt dan je huis waard is. Dus, want als je hypotheek hebt, is je geld geleend en iets is heel veel waard, dan is dat op zich niet zo'n probleem. Wat we gaan doen is voor mensen die een nieuw huis kopen, dus jullie straks, moet je je hypotheek die je hebt, moet je aflossen. Daar is je ook eigenlijk voor bedoeld. Je los je af en uiteindelijk ga je met pensioen, is het huis van jou, heb je hem afbetaald, hoef je er ook niks meer aan te betalen, kunnen ze je niks van maken, jouw huis is van jou. Dat is het ideale beeld. Dus in de toekomst gaat die schuld wat minder worden. En wat we ook willen is dat mensen die al niet tegen hebben, dat die huizenprijs wel een beetje stabiel blijft en niet stijgt. Want als jij nu meer hypotheek schuld hebt dan je huiswaarde, dus kun je ook eigenlijk niet verhuizen. Want dan heb je geld tekort. En mensen zoals jullie straks, als je een huis wil kopen, willen we helpen door, als je je eerste huis koopt, is het zo'n overdrachtsbelasting. Dat is allemaal technisch, maar het is gewoon een bak geld die je dan moet betalen, dus je niet hoeft te betalen bij je eerste huis. Dat is dan even een maatregel.
Ja,
duidelijk.
Goed.
Ik heb
niet
oplossen,
want
ik
vind
dat
het probleem.
En wat de VVD... Ja, ik heb er al meer maatregelen. Vergeet het. Ik denk, ik hou het even kort.
En wat de VVD vergeet te vertellen is dat ze wel blijven subsidiëren, zeg maar, de woningen die meer dan €1 miljoen waard zijn.
Ja, dat is echt ontzettend.
En als je dat blijft doen, ja, dan gaat er natuurlijk heel veel geld naar de mensen die het niet nodig hebben.
Als je
een huis van €1 miljoen hebt...
Als
je
toch
geen
hypotheekrente
aftrekt.
Als je hypotheekrente aftrekt, ten eerste. Ja, dat is gewoon onzin.
Het is duidelijk, de VVD en de SP zijn het hier niet over eens. Ik wil heel graag groepje 8.
Ik wil graag stellen aan de SP. Heeft het zin om mensen makkelijker te ontstaan als de draagkracht van de bevolking hiermee omlaag gaat?
Nee, dat heeft geen zin. Het is ook nog eens onverstandig, want het gaat nu slecht met de economie. Mensen zitten in onzekerheid. En op het moment dat die het makkelijker maken dat mensen ontslagen worden, dan zullen ze alleen maar onzekerder worden. En dus ook de hand op de knip houden, niet meer gaan uitgeven en het is slecht voor de economie. Wij vinden dat inderdaad de ondernemers tegemoet kunt komen. Door bijvoorbeeld te kijken van, want als je een ondernemer bent en je hebt een zieke werknemer, dan moet je zelf de loon 2 jaar lang doorbetalen. Als je een klein bedrijf hebt, willen we het makkelijker maken dat mensen met weinig werknemers, dat die niet zelf dat geld hoeven te betalen. Maar het ontslaan van mensen in deze moeilijke tijden moet je niet makkelijker maken, want dan gaan mensen makkelijker ontslagen worden en dat is niet goed. Want dan maak je die onzekerheid juist groter. De VVD overigens, die is daar wel een grote voorstander van. Die vindt dat het wel makkelijker moet worden om mensen te ontslaan. Wij vinden het onverstandig, want... daarmee los je geen problemen op, maar maak je alleen maar meer werkloosheid.
Ik zou daarvan heel veel vingers. Dit is een belangrijke... Even kijken, ik zag jou de eerste, of groepje 2.
Nou, de SP zei dat de VVD wel makkelijker wel ontslaan. Maar het is toch, als ik u niet mag, dan zou ik u nog ontslaan moeten.
Ja, zo werkt het niet. Dat is goed dat ik het even kan uitleggen. Wij willen wel dat het makkelijker kan dat als er een goede reden is dat die werknemer mag ontslaan, dat het dan ook minder kost voor de werkgever en zijn kan. Je kunt altijd naar een rechter en als de baas geen goede reden had, dan mag hij jou niet ontslaan. Dat blijft gewoon overeind. Als het wel kan, hebben we liever dat dat snel gaat, dat jij, als je, dat is gruwelijk baal als je je baan kwijtraakt, maar dat je in de eerste paar maanden krijg je meer dan nu het geval is, zodat je alleen maar volledig kunt richten op het krijgen van een nieuwe baan. En de werkgever kan dan ook zelf door met het aannemen van nieuwe mensen. Kijk, de bazen in Nederland zitten niet de hele dag alleen maar te denken, goh, ik zou zo graag iemand willen ontslaan. Dat is echt niet zo. Je hebt mensen nodig, daar gaat je bedrijf beter van. Dan kun je groeien. Gaat het met het bedrijf beter, kun je meer mensen aannemen. Wat je nu wel ziet, is dat werkgevers denken, ja, maar als ik nu, het is al moeilijk, dan neem ik iemand aan. En als het dan niet goed werkt, dan zit ik eraan vast en slecht voor mijn bedrijf. Dus de SP die wil jou beschermen in een baan, maar die er niet is. En dat hebben ze ook allemaal uitgerekend. In ons systeem wordt het flexibeler. Maar zijn er ook veel meer banen. Dus de kans dat je werk hebt is ook gewoon groter.
Er wordt druk geschud. Ik zie daar... Nou,
ik heb...
Ja, eerst. Welk groepje?
Zes. Wie zegt dat... De VVD zegt dus dat als de banen juist... Als je iemand makkelijk kan ontslaan... En de eerste 3 maanden was volgens mij een hoge uitkering krijgt... Dat er dan meer mensen een nieuwe baan gaan zoeken. Maar het lijkt mij als je een hogere uitkering hebt, echt, dat je daar eerder van...
Ja, daarom krijg je maar 3 maanden en daarna gaat die zakje naar beneden. Want dat blijkt nu ook dat in het eerste half jaar, en het eerste jaar ook een beetje, is de kans het grootst na je ontslag dat je weer een nieuwe baan hebt. Dus waarom wij de eerste 3 maanden hoger doen en daarna lager, is zodat je niet moet zorgen hoeft te maken meteen van hoe betaal ik de rekening, maar volledig kunt richten op hoe krijg je snel mogelijk weer een nieuwe baan. Daarom doen we het korter en hoger. En daarna zak je weer af.
Dan zag ik daar nog een vraag.
Meneer Louis had over zijn bijtenlands hulp en zo. Maar waarom
zegt niemand over zeg maar, het salaris van jullie? Want jullie verdienen ook heel veel, al die ministers. En waarom zegt niemand van ja, misschien moeten wij wat minder gaan verdienen?
Nou, hele goede opmerking, goede vraag. Wij willen dat ook, wij hebben dat ook in ons verkiezingsprogramma gezet.
Maar ik heb nooit iemand dat ook horen zeggen van ja.
Ja, het staat echt in het verkiezingsprogramma en we hebben het ook gezegd, we vinden het ook voor de regering gelden, maar voor de Tweede Kamer, maar ook voor andere bestuurders. En dus geldt het ook voor mij, maar ook voor bijvoorbeeld mensen die in het Europees Parlement werken, de Nederlanders. Dus je moet het dan over die hele linie doen en wij vinden dat ook, dat mag dik omlaag, 20% kan dat zeker naar beneden. Dus ik ben het 100% met je eens. 100% met je eens. Als ik 100% in moet leveren, dan moet ik dat doen. Maar ik ben het echt met je eens. Alleen ja, dat staat los van ontwikkelingshulp, want dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. Want ja, je kunt zeggen van, heeft het zin, zeker in deze periode, om geld naar Afrikaanse landen te sturen? Miljarden, hebben we het nu over. De SP wil nog meer miljarden naar Afrika sturen. Terwijl we het hier hartstikke moeilijk hebben. En er zijn mensen in Afrika, die hebben dat goed bekeken, die zeggen van, het werkt eigenlijk niet, die ontwikkelingshulp. Want ja, mensen worden toch wat makkelijker dan, gaan wat meer achterover zitten. Terwijl je ze niet prikkelt om juist de schouders onder te zetten. Dus terwijl wij hier met z'n allen, jullie ouders, jullie familie, moeten bezuinigen, krijgen het moeilijker. Wil de SP wil nog meer geld naar het buitenland sturen. En wij zijn daar
alle landen, alle mensen.
Er zijn heel veel vragen. Wie heeft de meest prangende vraag? Ja, kijk. Dan geef ik groepje 1. En dan mogen jullie meteen daarna ook jullie tweede vraag gaan stellen.
Ja, maar als je gaat naar die Afrikaanse landen ziet, dan stimuleer je ze juist toch om dingen te gaan doen zoals een soort leverijbeginning of zo.
Ja, dat is goed dat ze zelf vis kunnen vangen. Daarom moet je ze inderdaad zo stimuleren die kant op. Maar dat wil niet zeggen met bakken met geld. Ik ben helaas wat ouder inmiddels, 56. En ik was een jongetje van 6 jaar. Toen zat ik bij de padvinderij. En toen liep ik geld op te zamelen voor arme mensen in Afrika. Liep ik met de collectebus langs de deuren. Inmiddels zijn we 50 jaar verder. En nog steeds gaat daar geld naartoe. En nog steeds gaat dat verhaal van, ja, je moet ze zelf leren vissen. Dus we zijn een halve eeuw bezig. Dat heb ik zelf ervaren zo. En dat heeft niets geholpen. Want het is nog steeds hetzelfde. Die mensen moeten zelf hun eigen broek op leren houden. Je moet wel, je kunt goed handel met die landen drijven. Dat stimuleert ze ook. Hè. Dus de handelsdrempel verlagen. Maar we gaan geen miljarden sturen naar Afrika, want dat doen we al tientallen jaren. Ja. Terwijl we zelf tegen onze oude mensen zeggen van, ja, je moet maar meer betalen voor je zorg en voor je rollator. Maar die betaal je zelf wel. Dat vinden wij niet kunnen. Dan kiezen we voor onze ouderen bijvoorbeeld, in plaats van geld geven aan regimes, zoals in Zimbabwe, waar ze een privévliegtuig voor de president voorkopen. Wat er gebeurt, vergis je niet, dat komt niet allemaal op de goede plek terecht. Dat kiezen we voor de Nederlanders. Het is een keuze.
Ja, en iedereen hier heeft dus weer een andere keuze. Ik zie een hele hoop vingers. Jullie enthousiasme wordt ongeveer bijna niet aan de aarde. Ja, dat hadden we niet verwacht. Ja, hartstikke goed. Maar jullie zijn nog steeds... Ik kap het even af, omdat ik graag jullie tweede vraagje wil doen.
Wat wordt te doen aan de
werkloosheid?
Zit er voor ons nog toekomst in?
Ja, mooie vraag. Ja, er zit absoluut voor jullie toekomst in. Wij geloven dat we inderdaad nu hebben, als het gaat met name om de jeugdwerkloosheid, dat is heel eng. Ik heb gisteren, mocht ik een debat doen, ik ben woord voor de hoger onderwijs, heb ik al 10 keer gezegd, maar goed, jullie hebben het door. Maar de studenten bijvoorbeeld, die geven ook aan, hè, van wij zijn ontzettend bang dat wij straks geen baan kunnen vinden. En daar heb ik dan met hun over gesproken, van kijk, wat we wel doen met elkaar is, we hebben bijvoorbeeld heel veel opleidingen waarvan je gewoon weet dat die niet per se jou naar een baan toe leiden. Hè, bijvoorbeeld, er zijn heel veel studenten die media informatie management gaan studeren. Ik kom zelf van het NOS Journaal af en ik heb gezien, er zijn niet heel veel banen voor heel veel mensen die media informatie management gaan studeren. Er is wel een enorm tekort aan technisch personeel. Dus kun je ook als land zeggen, als overheid, als politiek van jongens, ga meer die richting op, de technische richting. En
Maar je moet toch doen wat je leuk vindt.
Kijk, je kan dat doen. Dat is een terechte opmerking van jou en dat is een keuze die je maakt. Maar dan moeten wij, en dat hebben we ook samen met de VVD, Anne-Wil Lucas, ook woordvoerder hoger onderwijs, hebben we daar heel erg voor gestreden van goede informatie aan de studenten geven. Dat ja, je kunt media informatiemanagement studeren omdat je het zo leuk vindt. Maar weet wel dat je daar geen baan mee gaat vinden. Of althans, vrij moeilijk. Als je bijvoorbeeld een technische opleiding gaat doen, dan heb je, als je afgestudeerd bent, ongeveer de volgende dag aan een baan. En dat is dus, dus de jongeren heel eerlijk en oprecht ook meenemen in wat is er mogelijk.
Ja, maar dan wordt dus eigenlijk al gezegd, ik kan beter daarheen, daar heb je geen baan, dus ga maar daarheen.
Het is nou, kijk, je moet niet jongeren gaan opleggen, hè, van je mag alleen maar dat nog doen. Je moet meer inspireren. Je moet het wel inspireren. Dus je moet, kijk, want als ik stel jij zegt tegen mij, ja, ik ga media informatiemanagement studeren. En ik zeg tegen je, prachtig, vooral doen. Sky is the limit. Dan jok ik enorm tegen je op. Terwijl als ik tegen je zeg, prima, je kan het doen, maar weet wel dat daar de werkgelegenheid heel mager is. Als jij iets doet in de technische richting of in de zorg, of als je leraar gaat worden, dan zijn jouw kansen al een stuk beter. Dus nogmaals, het is altijd je eigen keuze. Maar wij vinden, en dat hebben we ook echt in heel veel debatten nu in de Tweede Kamer al geroepen, wij vinden echt dat jongeren veel beter dan nu moeten worden gestimuleerd naar de volgende studie toe. En dat ze goed weten wat je daarmee kan doen.
Maar dat doen jullie dus eigenlijk volgens jullie naar dat toe. Het is niet wat wij willen. En daar wordt dus niet hard gedacht in dit geval.
Ja, nou kijk, nogmaals, je kiest zelf. Dus jij mag het zelf kiezen. Alleen moet je dan wel weten dat als jij dat doet, dat het voor jou die toekomst niet per se daar een hele heftige baan op jou zit te wachten. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, want je hebt natuurlijk ook wel vaardigheden die je opdoet in welke studie dan ook. Ik heb ooit zelf ook rechten gestudeerd. Ik heb er helemaal niks mee gedaan tot nu in de Tweede Kamer. Nu heb ik ineens heel veel aan de studie, maar daarvoor heb ik jongerenwerk gedaan, omdat ik dat veel interessanter vond. En daar ben ik ook ingerold. Dus dat is niet een wetmatigheid van je gaat dat doen en dan kom je daarin te werken. Nee. Maar het is wel zo, nogmaals, ik ga mezelf herhalen, maar wij vinden het oprecht belangrijk om jongeren goed hun arbeidskansen te vertellen.
Ja, ik heb nog een heel goed. Ja, heel goed. Je mag zeg maar doen wat jij wil, maar we moeten de jongeren informeren qua hoe de werkgelegenheid is.
Ja.
Ja, is het dus al heel vaak goed, maar hoe moeten we dat dan gaan doen? Hoe
moeten
jongeren dat gaan
doen? Ja, we hebben een mooie vraag. We hebben een aantal middelen waar we het doen. Als het gaat bijvoorbeeld om dat voor studenten. Als jij een studie gaat doen nu, dan krijg je daar echt hele eerlijke informatie over. Dus als jij op een. Dat hebben wij gevraagd aan al die instellingen. Het verhaal, en misschien mag ik dat even vertellen, vind ik zelf vreselijk leuk. Een student vertelde mij dat hij drie jaar geleden ging die fysiotherapie studeren. En waarom ging hij het studeren? Hij ging naar een open dag van een niet nader te noemen hogeschool. Er waren allemaal mooie planten geplaatst, noem maar op. Het zag er heel gezellig uit. En hij liep naar de stand van fysiotherapie en daar waren vier bloedmooie blonde dames. Die waren allemaal mensen aan het masseren. En hij dacht, hé, dit is voor mij leuk, die studie. Is het gekozen omdat hij die mensen leuk vond of die blonde dames? Weet ik niet. Moet je aan hem vragen. Maar het is wel een beetje een running gag geworden bij onszelf. Maar hij zei daarmee wel, van, ik ben op verkeerde manier geïnformeerd over een studie. Dit is natuurlijk een uitvergroot voorbeeld. Maar
dus je gaat naar blonde dames met technische studies hebben?
Dat zou een goed plan zijn. Ja. Dat zou een goed plan zijn. Allemaal als blonde dames.
Dan een jonge
kind. Ja.
Maar dus je zegt van ja, de goede informatie.
Ja, en dat is al verplicht. Dus dat hebben we ze ook echt verplicht. Goede informatie, maar het begint natuurlijk eerder. Het begint ook bij jullie, op de middelbare school, al bij studerend onderwijs. Dat ook je docenten jou vertellen van wat kan je, welke mogelijkheden heb je. Maar ook, want dat is weer een ander punt, wat werkgevers nu heel erg vertellen, is dat zij vinden dat jongeren niet worden opgeleid voor de arbeidsmarkt die er nu is. Dus dat je de jongeren bepaalde vaardigheden niet hebben. En zeg van, wat gebeurt er op die scholen? Nou, dan kun je die scholen gaan uitschelden, dat wil ik nooit doen. Dus dan moet je als politiek ook naar de scholen zeggen, hé, dit zijn de signalen. Kijk goed naar wat die arbeidsmarkt van de jongeren vraagt. En zorg dat je je opleiding zodanig inricht, dat jongeren als ze van die school komen, ook daadwerkelijk meteen kunnen gaan werken. En dat is dus waar we heel erg nu mee bezig zijn. Steeds meer gewoon dat realistisch zijn naar elkaar. Ja, je kunt media informatiemanagement gaan studeren. Is een prachtige studie. Maar als je techniek doet, of leraar, of zorg, dan heb je heel snel kans op een baan.
Ja, dat is
En nu ga ik in. Daar, dame in het roze, jouw groepje is 7. Jij was al heel lang met je vinger omhoog.
Ja, waarom zijn die studies er eigenlijk nog? Als er, want eigenlijk is dat gewoon valse hoop als je die studie gaat doen.
Ja, mooie vraag. Dan kun je je valse hoop. Kijk, het is natuurlijk, die studies hebben een bepaalde legitimatie. Die zijn er omdat er wel, het is wel wat werk in. Maar stel voor dat niemand meer media ging doen, nou, dan hebben we geen NWS Journaal en we hebben geen leuke programma's en Voice of Holland komt ook niet meer. Dus dat is allemaal misselijk. Maar als je ziet dat er zeg 200 banen zijn en er worden 200.000 mensen opgeleid, dat is niet de verhouding, hè, maar dat is gewoon sterk. 200 banen, 200.000 mensen. Ja, dan wordt het erg moeilijk. Dan wordt het heel erg dringend.
Maar het is dus natuurlijk heel erg raar dat bijvoorbeeld een heleboel artsen nodig hebben, maar tegelijkertijd wel een loting voor je. Als je een arts wil worden, dan heb je een loting, dus dan kun je niet een arts worden. Dus dat is dan ook weer heel raar, toch?
Ja, ik moet wel inderdaad, ik hoorde
het laatst, ik zei
hoeveel Justin Bieber's hebben we nodig.
Eentjes goed, toch? Nou nee,
ik
heb er nog wel een paar
bij. Ja. Ik ga heel eventjes over naar groep 2, we sluiten deze vraag af. Ja, het begint al, jullie hebben, ik moet een beetje tempo erin begrijpen.
Oh, okay.
Ja, misschien ga ik dan even inventariseren. Wie heeft er een vraag die zegt, die mag echt niet overgeslagen worden?
Kom op groepjes, voor de voorstaan.
Nee, jullie zijn eruit, het is allemaal, ik zie er twee. Dan doen we jullie twee vragen en dan kijken we hoeveel tijd we daarna nog hebben. We beginnen met jou. Welk groepje?
Groepje 2. Jullie hebben het steeds over het begrotingstekort van de PvdA en ook over het algemeen.
Sorry, heel even ingrijpen. Welke groepje zijn jullie? Want zij zijn
groepje
2.
Die
kunnen nooit 2 zijn.
5.
Nee, maar dat is...
Jullie hebben het over het begrotingstekort in het algemeen. Dat gaat eigenlijk aan de PvdA. Maar hoe gaan jullie het terugbrengen? En... op welke wijze gaan jullie de mensen en de economie stimuleren? Als je het wilt terugbrengen, dan kost het, dan ga je toch meer belasting vragen of iets anders. Maar als je wilt stimuleren, dan ga je geld uitgeven. Dus hoe ga je daarvoor zorgen?
Ik ga specifiek aan mee. Ik ben heel lang aan het woord geweest, maar ik zal het heel kort. Ja, help me jullie dan mee, maar ik ben ons. Praat mee, niet help mee, ik heb geen hulp nodig. Maar kijk, wij hebben als Partij van de Arbeid hebben een adagium, een stelling, en dat is de sterke schouder, de zwaarste lasten. Dus ja, we gaan de mensen die wat meer verdienen, gaan we iets meer vragen, dat klopt. En maar dat is niet alleen wat we doen, we hebben plannen ook voor die hypotheekrente aftrek, maar zo zijn dus een aantal dingen. We hebben bijvoorbeeld, wat jullie helemaal niet leuk gaan vinden, maar we hebben bijvoorbeeld ook een sociaal leenstelsel in gedachten. Dat is bijvoorbeeld ook dat je zegt van, we vragen studenten om iets meer te investeren. Ja, maar we vragen mensen om iets meer te investeren ook in hun eigen studie. Dat zijn dus allemaal maatregelen die wij nemen om te zorgen dat wij de economie weer gezond krijgen. Dat wij naar groei en banen en investeringen toe gaan.
Dus de langstudeerboete is ook bij jullie nu van de bank?
De langstudeerboete was vanaf het begin waren wij daar tegen. Daar blijven we altijd tegen. En wij, dat blijft zo. Daar hebben we geld voor
gepresenteerd.
En we hebben zelfs samen een wetsvoorstel.
Maar dan een economisch verhaal, even voor de duidelijkheid. Een paar partijen zeggen hier sterke schouders, zwaarste lasten. Ja. SP zei in het begin ook, die meer verdienen, die meer betalen. Ja. Even voor de duidelijkheid, er is in Nederland geen enkele partij die dat niet zegt. Want alle belastingen die we al hebben, die worden niet alleen dat je meer betaalt omdat je eenmaal hetzelfde percentage van een hoger bedrag, maar dat loopt ook op. Je moet steeds een hogere belasting betalen. Dus dat is bij iedereen zo.
De vraag is nu... Deze links.
Nou ja, als je dat links wil noemen, ik vind dat sociaal en de VVD is een sociale partij. We vullen het alleen anders in. Omdat iedere euro die je uitgeeft, als overheid ook. Je kunt heel stoer zeggen, ik ben de overheid en ik ga stimuleren. Ik pomp er geld in. Nou, de overheid kan alleen maar geld ergens inpompen wat ze eerst belast hebben bij burgers en bedrijven. Omdat de overheid geen geld kan creëren. Ja, we kunnen een beetje gas verkopen. Maar ik kan alleen maar geld uitgeven wat ik met belasting binnenhaal. Ik kan het niet toveren.
Ja, je kunt als overheid minder geld uitgeven. Dat klopt niet, hoor. Dat klopt echt niet, hoor. Dus je kunt als overheid minder geld uitgeven.
Precies, dus je moet als overheid minder geld uitgeven.
Ja, maar dat is geen belastingverhoging.
Nee, luister eens even. Ik zei alleen
als je meer... Ja, ik moet wel een goede verhaal vertellen.
Dat doe ik ook. Daarom zei ik, Louis, luister eens even wat ik zei. Ik zei, als de overheid meer geld uit wil geven, wat je niet moet doen, kan het alleen maar de hoogte belasten. Wat je ook niet moet doen. Dus je moet
beter wezen van de baan.
Dus je moet zorgen dat er ruimte is in de economie. Omdat de economie komt uiteindelijk en alle banen komt van bedrijven. Dus je moet die lasten verlichten en je moet niet in de weg zitten met de regels. zodat in de private sector de bedrijven economisch actief kunnen worden, die mensen uit kunnen nemen en meer geld kunnen dit kan echt niet. En waarom is BTW verhoogd? Nou, dat is een
lastenverhoging.
Dat is de lastenverhoging. Dat is wel leuk. Soms dan willen politie vragen, stellen vragen aan anderen, maar dan willen ze eigenlijk geen antwoord. Daarom roepen ze nog drie keer vragen. Maar wil je dan antwoord?
Nee,
iemand wil een antwoord. Je gaat de BTW verhogen.
Heb jij een antwoord op je vraag?
Jawel.
Ik zie daar een.
Ja, ik wil aan de SP vragen: hoe ziet onze toekomst eruit als we willen studeren? Is dat voor ieder student wel betaalbaar?
Kijk, de afgelopen jaren is het collegegeld dat gestegen. De basisbeurs is eigenlijk gelijk gebleven. En ik vind dat eigenlijk niet meer betaalbaar. Want als je wil gaan wonen of iets wil gaan uitgeven of boodschappen wil doen, dan heb je gewoon meer kosten. Dus wij vinden dan ook dat aanvullende beurs omhoog moet. Zodat ook voor mensen met een minder rijke ouders ook studeren weer betaalbaar wordt. We zijn tegen de langstudeerderboete. Samen met de PvdA hebben we dan ook een wetsvoorstel ingediend. Maar we zijn ook tegen het leningstelsel. Want sociaal lenen bestaat niet. Lenen is een lening. En op het moment dat je gaat lenen, of in ieder geval als een student denkt dat je straks een hele hoge lening hebt, dan is de drempel om te gaan studeren heel erg hoog. Want dan denk je van ja, straks als het dan kan ik het misschien betalen, dus dan krijgen we wel een hele slechte banen. En wij vinden dan ook dat op het moment dat je gestudeerd hebt en klaar bent met studeren en een hele hoge baan hebt, of een hele hoge goede baan hebt en je verdient veel geld, dan ga je ook meer belasting betalen. Want we hebben een progressief belastingssysteem. Dus eigenlijk betaal je zelf het terug.
Ik vind Tanja, omdat je je vinger opstaat.
Ja, mag ik het zeggen? Ja, oké. Gelukkig trekken we samen op als het gaat over die langstudeerboete. Maar als het gaat over het leenstelsel, dan hebben wij dat, vind ik zelf, met recht sociaal genoemd. Waarom? Het is heel simpel. Ik geef jou nu 100 euro om te studeren. Jij gaat studeren, ik verveel je niet, niks aan. Ben je klaar met studeren? Dan vraag ik je om een deel daarvan, naar draagkracht, terug te betalen. Het is tegen lage rente. Het duurt
maar bepaald.
Nee, want wij vinden.
Ja,
we hebben
ook belastingen voor.
Ja, maar we hebben ook belastingen voor. En wij vinden dat de studenten, de mensen die gaan studeren, zijn de crème de la crème van de samenleving.
Ja, daar moet je niet.
En die vragen wij om iets meer te investeren in hun eigen studie. Omdat wij als overheid ook heel veel investeren in hun studie. Je moet bedenken dat als je zelf collegegeld betaalt van 1750 euro, hoeveel geeft de overheid nog op zo'n? Roep eens wat. Jij betaalt zelf 1750 euro. Hoeveel geeft de overheid nog om jouw collegegeld om het matchen te maken? Hoeveel? Roep eens wat?
Niks.
500, 200.
500, 200, hoe meer? 600, ja, wat nog meer? Ja, 6000 gemiddeld. Dat is wat de overheid bij betaalt. Op jouw 1750 euro. Dus ja, we vinden het heel belangrijk dat de studenten hebben die heel veel kunnen. We dragen ze op handen, maar vervolgens zeggen we hebben een klein beetje geld. Daar willen we heel veel mensen van laten studeren. Wat is de andere optie? De andere optie zou moeten zijn dat we zeggen, weet je wat, we nemen maar alleen maar de beste van de beste studenten. Die laten we studeren met een klein beetje geld dat we hebben. We hebben niet veel geld, wat gaan we doen? Geldkraan openzetten?
Nee, wij hebben in het onderwijs gekeken. En in het onderwijs zijn er 10% van de mensen die in het onderwijs werken, die geven geen les. Er zijn veel te veel managers. En wij vinden dan ook dat als je in het onderwijs werkt, dan moet je voor de klas gaan staan. Dus wij bezuinigen ook heel veel in de bureaucratie. En op het moment dat je bijvoorbeeld de lonen centraal zou gaan uitbetalen vanuit het ministerie, dan scheelt het heel veel bureaucratie op de scholen. En op die manier besparen we geld wat wij weer in het onderwijs steken.
Kijk, je ziet, ze komen er niet uit, daarom zijn ze nog niet met elkaar getrouwd.
Maar wat
nee, want ik heb een hele hoop vingers gezien die ik tot nu toe heb genegeerd. Daar is er één die het als eerste en daarna. Ja, ik zag je.
De meneer van de SP die zegt dat ze ook geld gaan geven aan de gezinnen die wat minder hebben. Maar als zo'n gezin, door hun eigen problemen en hun eigen schulden, dat het hun eigen schuld is dat ze geen geld hebben, of hun kinderen niet naar een goede school of een goede studie kunnen sturen, dan krijgen zij dan wel geld als het hun eigen problemen zijn. En mensen die gewoon hard werken en proberen een goed leven van te maken, net zoveel.
Volgens mij begrijp je daar mij verkeerd, want ik heb niet gezegd dat mensen die zelf hun problemen veroorzaakt hebben, dat wij ze dan moeten gaan geven. Nee, we vinden wel dat die mensen in ieder geval gesteund moeten worden om op de rechte pad te komen. Dat ze bijvoorbeeld weten van hoeveel geld binnenkomt op hun rekening, hoeveel ze uitgeven. En dat begint gewoon met studeren op de school. Op de school krijg je eigenlijk, moet je eigenlijk leren omgaan met geld. En op een later moment, als bij sommige mensen dat verkeerd gaat, dan moet er een goede hulpverlening zijn om die mensen te helpen, zodat ze niet meer, nog meer in de problemen komen.
En willen jullie dat gaan controleren met hulpverlening dan? Want dan moet je daar ook weer geld in stoppen.
Ja, maar kijk, kijk, het kost geld, dat is er al, maar het kan ook, dat is niet zo, zeg maar.
U zei dat er al geld is? Ik denk dat er alleen maar nog meer schulden komen, meneer.
Die mensen kun je ook niet, zeg maar, aan een lot overhouden. Dus je moet ze wel helpen om op rechte pad binnen te komen.
Maar als ze er zelf
kost
niet
inderdaad geld, zeg?
Als ze er zelf niet voor openstaan.
Als ze zelf niet voor openstaan, ja, dan houdt het op. Want dan komen ze op de straat te staan. Maar als ze wel voor openstaan, dan... Kijk, ze hebben ook kinderen, hè. Die kinderen moeten ook leren straks mee kunnen doen in de samenleving. Dus je moet daar beginnen en ervoor zorgen dat ze niet in de problemen zitten.
Ik zie sommige gezichten van jullie die denken, ze ziet me niet, potverdikkie, ik krijg het woord niet. Dan heb ik anderen gezien die nog al veel langer heel erg zo hebben gezeten. Dus het is niet persoonlijk. Zo ben jij en jij al heel lang het woord aan het zoeken. Dus ik geef jullie nog even kort het woord en daarna wil ik het laatste groepje.
Ja, u zei dat wij 6000 moeten betalen voor studenten, maar waarom maakt u geen scholen niet wat goedkoper en zo?
Ja, precies. Dat terecht dat je dat vraagt, maar dat kan niet. We hebben, het kost gewoon zoveel. Ja, de docenten moeten betaald worden. Als jij bijvoorbeeld een opleiding gaat doen tot tandchirurgie, dan zijn er apparaten die daarvoor nodig zijn. Het is dus, er wordt al redelijk efficiënt, nog niet efficiënt genoeg hoor, maar er wordt al redelijk efficiënt omgegaan met het geld. En er zijn gewoon berekeningen. Dit is gewoon wat het kost. Je kunt niet omlaag, want anders, en dat is heel belangrijk, gaat de kwaliteit van het onderwijs naar beneden, terwijl we nu, we doen het vrij goed op de rankings en we willen het eigenlijk nog veel beter met elkaar gaan doen.
Maar je moet gewoon schoolgebouwen gratis aan scholen geven.
Ja, maar er moet toch ergens van betaald worden?
Ja, maar
dat is dezelfde belasting.
Ja, het moet ergens vandaan komen, dat geld. Dus dit is een ontzettend mooie gedachte hoor, daar niet aan. Alleen, dat kan niet. Praktisch kan het niet.
Hebben jullie eigenlijk economie?
Ja.
Daar krijg je dan te leren van, dat dit soort dingen dus niet kunnen doen. Dan kun je
Ik wil heel graag groepje 2 even aan
het woord. Ik wil graag aan de PvdA. U zei dat als je klaar met studeren wat geld moet teruggeven, maar als je het nou helemaal niet kan betalen...
Ja, nee, dat is het naar draagkracht. En als je dus je hebt klappen gekregen van het leven, om welke reden dan ook, kun je het niet, dan komen we niet aan de port, knock, maar we willen wel je geld terug. Nee, dan laten we je gewoon met rust.
Maar waarom moeten andere mensen er nog aan?
Omdat die wel gewoon geld hebben. Die hebben een goede baan en die kunnen naar draagkracht, kunnen ze dat terug gaan betalen. Nogmaals, omdat wij vinden dat je ook een klein beetje zelf mag investeren.
Maar daar komt ook belasting voor als rijke mensen meer belasting betalen gaan.
Ja, nou, wij toch hebben wij zoiets van, we vragen iets meer aan de studenten. Niet veel meer, iets meer.
Ik grijp in hierbij. Volgens mij waren jullie eens... Ja, precies. Jij was nog degene die zei, ik heb een prangende vraag, die moet zeker gesteld worden.
Het is wel iets heel anders weer, maar het is voor het PVV. Ik neem aan dat u het eens bent met uw lijsttrekker Geert Wilders, die zegt dat de islam bedreigend is voor de Nederlandse samenleving. Waarom denk ik dat?
Ja, ik ben het met hem eens, absoluut. Waarvoor vind ik dat? Islam, ik ben in verschillende landen geweest. Kijk wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld in Egypte. Voor het eerst vrouwen op de tv die journaal voorlezen met een hoofddoek. Kijk naar ons land, 500 moskeeën. Als ze de kans krijgen, ook nog met speakers op de minaret. Die oproepen tot gebed. Scheiding van man en vrouw. Er zijn sommige gemeenteloketten waar je als vrouw in een andere rij moet staan dan de man. Verschillende tijden.
Maar dat is in Nederland gebeurd.
Verscheiden loketten voor man en vrouw. Het is afgeschoten, maar het gaat erom. Afgeschoten door ons. Gelijkheid van man en vrouw is er niet. homoseksualiteit of andere seksualiteit is een probleem binnen de islam. Ik ben mag ik even uitleggen waarom ik het vind?
Ik wil ook.
Je kan me met z'n allen aanvallen, maar dat vind ik prima. Je mag me met z'n allen aanvallen. Maar een feit is wel dat als je kijkt bijvoorbeeld landen waar het islam overwonnen heeft, op Tunesië, ik ben er vroeger vakantie geweest, was het ook niet een ideaal land, maar de islam werd klein gehouden. Ik ben er nu pas geweest. Journalisten hebben geen vrijheid. Er is een religieuze politie die gaat kijken of je wel gesluierd bent en of je geen spotprenten ergens op hebt hangen of iets dergelijks. Dus wat dat betreft beknot de vrijheid. Dat is onze hele heilige overtuiging. En we moeten het in Nederland klein houden. En 500 moskeeën is maar al te veel. Rotterdam-Zuid staat de grootste van Europa. Betaald met duister Arabisch geld. Maar van een Arabische sheik, die heeft daar geld in gepompt. Masten of minaretten hoger dan de lichtmasten van het Feyenoordstadion. En wij zeggen van, dat moet je klein houden. Iedereen is gelijk, man en vrouw is gelijk. Seksualiteit moet je kunnen denken wat je wilt. En die vrijheden, die willen we behouden. En dat kan niet met islam.
Maar
dat past niet bij.
Als een 1% is van de mensen die zo is als u zegt. En de andere 80% is gewoon, net zoals Nederland, is helemaal ingeburgerd. Dan heeft 80% heeft dus last van die 20%. Want ik bedoel, in Nederland hebben andere mensen ook last van elkaar. Gewoon Nederlandse mensen zouden ook net zo zijn als de Marokkanen of de mensen in islam geloven. Ja. Ik vind dat u best wel discrimineert.
Nee hoor, dat discrimineert niet. Dat is een opmerking die niet gepast is, want je weet niet waar je het over hebt.
Nou, ik vind wel dat ze een punt heeft.
Nee, dat is geen discriminatie, vind ik wel.
Ik vind dat ze een punt heeft in de zin van, Louis zegt heel veel dingen in die landen die inderdaad verschrikkelijk zijn. En dat wordt daar gedaan door een regering. En die regering doet dat wel eens om mensen eronder te houden met een religie in de hand of een ander machtsmiddel. In China gebruiken ze andere middelen om mensen onder te
houden.
Wit-Rusland doen ze het ook. En het is wel zo dat veel landen de islam misbruiken om mensen te onderdrukken. Maar dat is iets anders om te zeggen dat die islam, dat iedereen die moslim is, per definitie daar slechte plannen mee heeft.
Ja.
Dus je moet voor die,
voor
die onderdrukkende kant moet je het maken. En in Nederland is iedereen gelijk. Man, vrouw, moslim, christen, niet gelovig, iedereen is gelijk. En wij als overheid moeten zorgen dat iedereen hier ook gelijk behandeld kan worden. En je moet dus tegengaan dat mensen elkaar ook discrimineren.
Is niet waar, jongens. In alle landen in de wereld waar islam heerst, worden christenen uitgemoord en onderdrukt. Zo'n artikel in de Telegraaf staan, dat is echt zo. Geloof
me. Zo'n artikel. Dames en heren, ik zit het allerlangst met mijn vinger omhoog.
Jongens,
willen jullie even naar elkaar luisteren?
Ergens zijn of zo. Het zijn
vast
ook wel Chinezen of zo.
Nee, van Chinezen hebben wij geen last, die onderdrukken ons.
Nee, daar hebben de Tibetanen last van.
Dan worden ze wel last.
Ik heb, je raakt bijna het plafond.
Ja, u zei het over Tunesië, maar Tunesië is een heel ander land dan Nederland. En daar heeft u eigenlijk niets over te zeggen, want iedereen heeft geen geld en zo van u. En heel veel moslims zijn zeg maar goed gestudeerd en zitten ook in politiek, zoals uw collega en ook heel veel anderen. Wat vindt u daarvan?
Als een moslim goed geïntegreerd is, en ik moet wel zeggen dat de moslimgemeenschap altijd ontzettend weinig kritiek heeft op die harde lagen, de salafisten, die steeds meer groeien in
Marokko.
Ik hoorde heel weinig kritiek over, wat dat betreft liggen ze bijna op de rug met de pootjes omhoog.
Misschien 1% of zo.
Maar, dus er is heel weinig kritiek op die harde kern. En het idee wat wij erbij hebben is dat het groeiende en groeiende steeds meer groeit. En dat er steeds meer mensen, moslims, het ook accepteren, die harde lijn. En daar ook in meegaan. En het gevaar voor Nederland is dat met die harde kern, als stel dat dat 20% is, ik weet het niet hoor, ik denk dat het meer is inmiddels. Maar stel dat dat 20% is, dat het als een sneeuwbal steeds meer mensen meeneemt. En in de Schilderswijk in Den Haag heb je al afhaalrestaurantjes waar je als vrouw buiten af kunt halen en dat je niet binnendoor mag het café in. Dat gebeurt nu al in Den Haag. En dat vinden wij goed de samenleving.
Ik zie een hele hoop vragen nog. Ik ga één iemand de laatste vraag geven. Het spijt me heel erg. Daar ben ik mee doorgeloos in. Daar was de volgende.
Ik zei van in moslimlanden vermoorden ze christenen, maar
ik ben zelf van Koerdische afkomst en ik ken genoeg christenen in Turkije en Irak en zo, maar daar moorden ze niet uit, dus u overdrijft dan een beetje. En in Israël zijn toch ook Joden die moorden Palestijnen. Ook Palestijnen uit. Wat
daar heeft niemand wat over te zeggen.
Daar heeft niemand over wat te
zeggen. Maar is dit een vraag of van
de dat is echt niet zo hoor.
Oké, nee,
maar. In Irak worden alle christenen
gemaakt. Wat is dat dan? Joden
maken. Nee, sorry. Ik blijf hier. Het is duidelijk dat deze drie heren en deze dame allemaal een ander standpunt hebben. Daar kan je het mee eens zijn, daar kan je het niet mee eens zijn. Dat is je goed recht. Daarom wil ik vragen om de stemformulieren uit te brengen. Want dan kunnen jullie op deze manier, want wij zijn een democratisch land, daar kan je je stem uitbrengen in de lijst waar jij het meest mee eens bent. Deze groepjes zojuist ervaren hoe moeilijk het is voor een coalitie. Want ze kregen per groepje één stembiljet. En dus moesten ze het eventjes snel in 5 minuten met elkaar eens worden. Wie er op 1, wie er op 2, wie er op 3 en wie er op 4 kwam. Dat is niet bij iedereen. Hier wordt nog terug gediscussieerd. Dus wat dat betreft was het even ook een les formatie en hoe komen we er met z'n allen uit. Zonder elkaar. Dus het is een beetje. Het is een coalitie waar niet alle mensen die op de eerste plaats verkozen zijn ook daadwerkelijk de meerderheid hebben. Politiek is moeilijk. Maar daarom niet minder spannend en niet minder boeiend. Ik lees het voor. Groepje nummer 2 heeft op 4 punten geeft hij aan Farshad Bashir van de SP. 3 punten aan Louis Bontes. 2 punten aan Klaas Dijkhoff. En 1 punt aan Tanja Jatnanansi.
Oh, dat is jammer. Ja.
Dan hebben wij groepje 5. Geeft 4 punten aan de PVV. Kijk, die doen het gewoon zo. Dat gaat dan natuurlijk. 3 punten aan de VVD. 2 punten aan de PvdA. En 1 punt aan de SP. De teleurstelling. Groepje 6. De een helft stapt uit de coalitie. Hierbij is het kabinet gevallen. Dus dat het even genoteerd staat. Deze twee dames zijn het niet eens met het stembiljet. Dus die vormen misschien een eigen stuk. Ja, gewoon afgesplitst. En kijk, groepje 6, 4 punten naar de SP. 3 punten naar de PvdA. 2 punten naar de VVV. 1 punt naar de VVD. Groepje 3.
Wij zijn 4.
Wij zijn 6. Even kijken. 4 punten bij groepje 3 aan de VVD. 3 punten aan de PvdA. 2 punten aan de PVV. En 1 punt naar de SP. Groepje 1 geeft 4 punten aan de PvdA.
Oeh, groepje 1. Ik noem jullie uit in de Tweede Kamer. Kom maar
naar. 3 punten aan de VVD. 2 punten aan de PVV. En 1 punt aan de SP. Groepje 7. Heeft 4 punten voor de PvdA. 3 punten voor de PVV. 2 punten voor de VVD. En 1 punt voor SP. En groepje 8 heeft 4 punten voor de PvdA, 3 punten voor de SP, 2 punten voor de VVD en 1 punt voor de PVV. En dan heb ik nog groepje 4. Die heeft 4 punten voor de VVD. Dit is de afsplitsing, geloof ik, hè? Dit is waar het 4 punten voor de VVD, 3 punten voor de PvdA, 2 punten voor de PVV en 1 punt voor de SP. En dan moeten we nu met z'n allen roffelen, want ondertussen wordt er aangegeven. Wie dacht er aan? Gaat het
ja,
ik
heb
niet
meegedaan.
Spannend, kijk. De PvdA staat op 24 punten. De VVD op 21 punten. Ja, ik denk wel dat ik het weet. De SP 16 punten. En de PVV... 19 punten. Dan heeft op de tweede plaats de VVD en op de derde plaats de PVV. Allemaal van harte gefeliciteerd.
Ik wil wel iets, mag ik nog heel veel iets zeggen? Want ik zei al voor de lol, want ik moet namelijk ook wegrennen, want ik heb het volgende debat, maar... Ik ga
nog even, als je heel even plakt,
ja.
Ik zal het ook snel maken.
Nee, oké, maar dan wil ik alleen nog even iets zeggen over wat ik met hem wil. Want ik doe iedere woensdagavond in de Tweede Kamer, dat weten zij al 100 jaar. Iedere woensdagavond doe ik in de Tweede Kamer een pizza-sessie met studenten, dat zijn allemaal van hoger onderwijs. Dan benen op tafel, wat gaat goed en wat gaat beter, wat kan beter. Maar gezien deze leuke overwinning wil ik, eerst wil ik eigenlijk... Lelijk als ik ben alleen diegene die mij 4 punten hebben gegeven, dat is misselijk. Dat doe ik niet. Nee, maar dat doe ik niet. Want iedereen telt mee. En, dus ik zou jullie heel graag willen uitnodigen om dan op zo'n avond langs te komen. Dat kan de school regelen met jullie. En dan komen jullie langs en dan kan ik jullie de kamer laten zien. En dan gaan we even praten over hoe gaan we het VMBO nog beter maken. Yeah.
Ik ben blij met Tanja haar aanbod en ik hoorde Klaas ook al iets zeggen. Daar zijn de andere heren ook vast voor te horen. Dus
met z'n vieren zijn
precies. Dus jullie worden met z'n allen uitgenodigd. Wij zijn als jury heel blij dat deze oplossing er is, want wij moesten erg dubbel. We vinden dat jullie het echt fantastisch hebben gedaan. Ik weet dat jullie... voorbereidingstijd in 2 of 3 lessen hebben moeten voorbereiden en jullie hebben vragen gesteld die er echt toe doen. Jullie hebben ook gekeken naar wat je zelf belangrijk vond en hebben dat ook tot uitdrukking kunnen brengen. Dus in die zin hadden wij eigenlijk zoiets van ja, we willen ze allemaal iets geven, maar dat hadden we niet helemaal in petto. Dus we hebben met heel veel wikken en wegen toch nog een groepje gezegd van nou, die vonden we dan nog net een klein beetje beter dan de rest. En dat is groepje 1. En die krijgen nog een klein extraatje. Maar dat is maar een klein dingetje in vergelijking met jullie met z'n allen met deze 3 mensen gaan doen. Dus allemaal verschrikkelijk bedankt voor jullie medewerking. We hebben voor de politici een kleinigheidje. Dat gaat in brand over wijn. Goed voor jongeren.
Dank jullie wel.